Welkom bij Behind the Scenes, de podcast die mensen achter de schermen voor minstens één keer voor de schermen zit. Vandaag onze allereerste live podcast met niemand minder dan concertfotograaf Nathan Dobbelaere. Hij begon in 2012 voor een online magazine waarbij hij zijn eerste concert mocht fotograferen in AB. Sindsdien is hij niet meer uit concertzalen of festivalweides weg te slaan. Nathan fotografeerde voor verschillende magazines, maar is sinds 2017 een vast lid bij Concert Photographers United. En sinds vorig jaar is hij daar ook voorzitter. Hij toerde samen met de band Simple Plan door een deel van de VS en Canada, maar Nathan shoot tegenwoordig iets dichter bij huis voor onder andere de popster Merel en concertzaal De Roma. Ik ken hem al even, ben ook al lang fan van zijn foto's en ben dus daarom zeer blij dat hij vanavond het podium met Glenn en Nicole delen. Groot applaus en welkom Nathan. Het duurde te lang, hè? Het applaus is al gedaan. Wil jij nu nog iets rap checken? Of dat ik wel op start heb geduwd bij mijn camera? Want dat zou ook al goed kunnen dat dat niet gebeurd is.
2 minuten 9.
Hoppa, let's go. Jongens, nog maar een uur en een beetje te gaan. Hè? De Glenn ook in paniek aan het checken. All right.
All right, welkom Nathan.
Dank u. Dank u.
Je hebt een heel druk jaar achter de rug. We hebben het zo opgeteld, we hebben nu gestalkt. Je hebt 719 bands vorig jaar geshoot.
Dat klopt.
Waarom?
Dat is een vraag die ik heel veel kreeg. Ik denk dat concertfotografie zo mijn passie geworden is over de jaren. Dat voelt niet als moeite doen of zo. Dat gaat bijna vanzelf. En het is zelf raar als ik zo de afgelopen 3 weken is kalmer geweest. Ik zo 3 weken geen concerten heb. Dat doe iets met mij of zo, en dan kom ik zot en dan zit ik in mijn neus. En nee, ik hou ervan van echt in een zaal te zitten of op een festival weer te staan.
En je kunt dan echt nog genieten van de concerten. Want ik kan wel aannemen, als je veel concerten doet, dat je dan een tijdje ook wel moe bent en dat je er ook gewoon fysiek bent, maar mentaal wel wat dat niet bent.
Echt genieten van een show, dat gebeurt op een andere manier. Ik denk, als ik door een zoeker kijk, dan krijg ik die rust in mijn hoofd. En dan is dat zoeken naar een leuk beeld en experimenteren met wat kan ik hier nog een keer voor mijn lens gaan houden dat een leuk beeld geeft en wat rondlopen in een zaal. Echt genieten van muziek op festivals. Ja, ik zie niets van bands. Het is maar heel zelden dat ik nog effectief de moeite doe om naar iets te gaan kijken. Gewoon zo. Weet je, het is ik, mijn camera en die foto's en dat primeert boven de muziek. En ik denk dat dat wel een verandering is ten opzichte van vroeger, waar dat wel meer was om de concerten bij te wonen of zo. Maar nu is het echt puur de fotografie dat telt.
Ja, maar je neemt dan ook nog de tijd om creatief nieuwe uitdagingen te zoeken. Want het lijkt me, allez, ik heb dat toch. Na een lang seizoen ben ik toch van, ik ga gewoon even een preset gooien en doorsturen en klaar. En dan...
Ja, bij sommige shows is dat. Er zijn concerten waar je naartoe gaat en dat je zo wel een bepaalde verwachting hebt of zo. Maar dat je daar dan staat, dat je denkt van, oké, ja, deze is niet wat ik op zat te hopen of zo, en dat je wat teleurgesteld bent. Maar eigenlijk is dat ook wel weer de drijfveer of zo, om te zoeken naar, oké, de standaardbeelden heb ik, en op een duur weet je wel, na 700 shows, weet je, dit beeld gaat werken, en dat is tof. En... Maar dan kunnen ze wat daarvan los gaan koppelen, en dan denkt je van, ik zie hier een flesje, en dat is een lens, en houdt dat er zo wat voor, en dan geeft een raar effectje. En dan begin je zo'n ding te doen, waardoor je eigenlijk een beetje creatiever terug wordt door het repetitieve wordt bijna iets dat vanzelf gaat. En dan komt de ruimte vrij in je hoofd als je camera's goed kent en als je de situaties wat goed kunt inschatten, dat je zegt van, nu ga ik experimenteren. En ik denk dat dat afgelopen jaar wel zoiets is dat ik heel hard geprobeerd heb, omdat ik wel voelde van, ik zit op een bepaald plafond voor mezelf en dat ik niet goed wist van, oké, nu begint het wel soms tegen te steken. En daardoor heb ik wel gezegd van, oké, nu gaan we... We gaan op zoek naar iets nieuws. Nieuwe presets maken, nieuwe kleuren proberen, carousels maken op Instagram, dat allemaal wat mooier wordt. Gewoon om toch te voelen dat je creatief bezig bent met iets nieuws en dat niet alles repetitief wordt.
Ja.
Wanneer is een concert goed voor u?
Concert voor foto's of concert muzikaal?
Ja, met foto's. Keigoed, elkaar al liggen tegen. Let's go.
Muzikaal, als de sfeer goed zit in de zaal en dat je... Misschien zelfs zonder verwachting ergens naartoe gaat. Maar je hebt twee situaties. Ofwel gaat het zonder verwachting ergens naartoe en zijn de volledig weggeblazen door wat je gezien hebt. Ofwel heb je hoge verwachting en als die dan nog een keer ingelost worden, dan is het eigenlijk nog zotter. Denk Maneskin dit jaar, vond ik in Vorst. Zo'n concert waar je best hoge verwachtingen hebt. En die gaan er nog eens boven. Pommelin Thijs in de Roma, nul verwachtingen, want ik kende dat totaal niet.
En daar vlinders in de buik gekregen en helemaal vast, verliefd geworden.
Ja. Zeker. Oh ja.
Dus was dat een van uw... was dat het beste concert of zo dat je gezien hebt vorig jaar?
Ja, beste... Allee, er zijn een paar heel goede shows. Ik denk Rosalía, Prokwerter is voor mij de beste.
Right.
Pommelin in de Roma was wel een verrassing. Dat ik niet wist wat te verwachten, maar om nu te zijn dat hij een van de beste was, dat is een beetje veel. Ik denk Rosalía was al indrukwekkender, omdat die doet wat meer met haar show. En ja, dat was al crazy, daar moesten ze wat bij zijn. Maneskin vond ik ook al... gevoelde dat die sfeer in die zaal was net iets meer dan... Ik sta hier gewoon naar een show te kijken.
Ja, ik ben mega jaloers. Ik had geen tickets. Ik dacht, oh, jammer.
Ja, ik heb iemand moeten vervangen voor de eerste show te shooten. En ik was zo onder de indruk dat ik via Ticketswap ook naar mijn vrienden stuurde dat van, hey, kom, gaan we niet naar Maneskin. Als je Ticketswap een beetje kent, weet u dat je makkelijk aan tickets kunt geraken, zelf als het moeilijk gaat.
Vertel, alsjeblieft vertel.
Niet voor een zaal en niet voor een podcast, want anders had ik nooit meer tickets.
Ah, dat is juist, jij bent IT'er in het dagelijks leven.
Ja, een beetje. Maar ja, komt er neer, er zit een bepaald systeem achter dat je, als je het door hebt, kun je altijd aan tickets geraken. En ik heb gewoon 3 tickets gekocht en ik dacht, ik ga wel vrienden hebben die meegaan. En die zijn die tweede show ook gewoon echt mee geweest. En
zalig.
Gewoon omdat dat zo goed was.
Hoe ben jij eigenlijk begonnen met de concertfotografie?
Dat was in oktober 2012. Allee, ik deed eigenlijk best wel al wat shows en festivals vooral.
Maar als bezoeker of echt al foto?
Als bezoeker okay. Toen. Ja, ik ben zo wat opgegroeid met mijn ouders, die ook hele grote muziekliefhebbers zijn, waarmee ik naar festivals ging. En dat was goed als ik met hun kon gaan, want die betaalden dan de tickets. Dank u wel, mama, papa. Maar op een duur, ja, ik wou meer en meer zelf doen. En dat begon wel echt veel geld te kosten. En dan dacht ik van, ja, oké, is er geen manier dat ik gratis naar shows kan? En dat was dan oktober. En dat was toen een website en die heette RMP, Rock Metal Punk. Dat was toen best in de tijd best eigenlijk groot. En die deden een oproep van, ah, we hebben webdesigner nodig. We hebben schrijvers nodig voor cd's. We hebben een schrijver nodig voor live. En we zoeken een fotograaf. Ik heb me gewoon voor alles aangemeld. Wel met de side note dat mijn vader fotograaf was van Cirkel Brugge, van het voetbal. En die hadden op alles gereageerd en zei zeker welkom. Heb je ervaring met fotografie? Ik zei, nee, niets. Ik ken daar niets van. Ik heb nog nooit met een DSLR gewerkt in mijn leven. Oké, we willen nu wel de kans geven. Aan mijn papa gaan vragen, van, hey, mag ik alsjeblieft uw materiaal gebruiken voor een show? En dat was oké. Okay. En dan zo mocht ik naar de Hives en de AB was dat toen. 2 dagen ervoor een paar online fotografen aangesproken van, hey, hoe werkt dat nu zo'n camera? Die hebben toen de tip gegeven van, zet hem op manueel. Zet hem op 1600 ISO, heb een 2.8 lens. Fotograaf nou weten waarover dat gaat natuurlijk.
Dan krijg je een mooie blurry achtergrond voor de mensen die het niet willen.
Ja, en plus het materiaal toen van 12 jaar geleden zijn de niet-camera's van vandaag. 1600 ISO was ook het maximum. Oh. Dus dat was ook zo van, oké, ja, wat moeten we hiermee doen? En naar daar gaan, gewoon die instelling gevolgd. En die foto's waren, vind ik van mezelf nog altijd, tot op dag van vandaag was dat best oké. En ja, dan is de bal aan het rollen gegaan en nu zit ik hier. Duizenden bands later.
Alright, cool. Ja, en een van de dingen dat er bij mij toch uitsprong, dat jij ooit ook een keer gezegd had tegen mij, van ja, ik heb met Simple Plan getoerd. Zo casual, we waren aan het chillen aan de show. Ja, en dan, dat is voor mensen die het niet weten, die hebben nu nog altijd 7,3 miljoen luisteraars op Spotify. En wat toch best indrukwekkend is, hoe ze er daar terecht geraakt?
Ik denk met alles wat dat voor mij... Allee, ik zit echt in de privilege... positie dat er heel veel mijn kanten uitgekomen is zonder dat ik veel moeite heb moeten doen. Dat mijn ouders mij ook heel veel gesteund hebben en ik denk dat het wel een hele belangrijke side note is. Simple Plan is gekomen omdat ik, dat was 2017, dus ik was al een paar jaar bezig. En een vriendin van mij stuurde mij een berichtje op Facebook van hey, er is een band, ze heten The Bottom Line, die doen het voorprogramma van Simple Plan in Hamburg en Berlijn. Die zoekt nog een fotograaf. Kunnen jij volgende week? Ik zei ja, eigenlijk niet, want ik zit in het midden van de examens van de Universiteit van Gent. Maar ja, oké, misschien moet ik toch een keer een berichtje sturen. En die man een berichtje gestuurd. Ah ja, we komen nu vrijdag op al in Antwerpen. Dan zet u gewoon maandag eraf in Antwerpen en dan kan je je examen gaan maken woensdag. Allemaal goed. Meegeweest naar daar. En ter plekke, ja, je ziet dan, Simple Plan was een band waar ik zelf ook vroeger hele grote fan van was. En dan beginnen te praten met hun videoguy die toen mee was, die ook foto's deed en af en toe moest bas spelen. En die zag mijn portfolio. Er was zo één foto van Foo Fighters toen, dat hij een hele grote fan van was. En die zei, ah, als je morgen voor ons wil shooten, maak gewoon dat je een paar foto's na de show klaar hebt en dan delen we die op socials. En dan die twee shows gedaan, Simple Plan, die foto's gebruikt. Hij heeft me toen uitgenodigd om ook nog eens een show te doen in Nederland, een week daarna, voor hun rechtstreeks. Toen de band ook ontmoet, wat daar voor mij ook zo intern zo, ah, niet fangirl.
Was dat een leuke band?
Dat is een superleuke band. Hele lieve mensen, ook naar hun fans toe, echt heel oprecht. Dat vind ik wel echt cool. Zeker als, alleen, meestal zeggen ze never meet your heroes. Maar met hun ben ik wel echt blij dat ik ze wel heb leren kennen. En dat was dan eigenlijk gewoon toevallig dat de Bottomline een maand later aankondigde dat hij het voorprogramma aan doen van Simple Plan in Amerika. En dat Simple Plan toen ook gevraagd had aan hun van, hey, pak anders Nathan ook mee op tour. En dan kan hij ook wel voor ons fotograferen. En ja, dat was crazy. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad. In alle eerlijkheid, het heeft meer geld gekost dan dat opgeleverd heeft. Zeker en vast. Vooral voor mijn mama dan.
Shout out naar de mama.
Die schulden staan nog altijd open, denk ik. Maar.
En als je voor zo'n band moet shooten, waar hou je daar rekening mee? Want misschien ook duiding geven, wat voor capaciteit van zalen, hoe groot zijn de zalen?
Wel, als je het nu ziet, die spelen binnen 3 weken hier in Antwerpen in de Roma en die was uitverkocht op een dag en een half tijd.
All right.
Dus dat is wel een band. Ze hebben Force Nationaal gedaan vorig jaar samen met Sum 41. In Amerika zijn dat zalen van rond de 2000 man. Amerika, Canada toen. Dus dat is een beetje dat kaliber, zo de Ancien Belgiques.
Ja, oké.
In Canada iets grotere zaal nog, omdat het is een Canadese band natuurlijk. Maar ja, hoe pakt je dat aan? Het voordeel met een band als Simple Plan is, die hebben elke avond dezelfde setlist en die doen heel vaak dezelfde dingen. Hij springt heel vaak. Er zijn bepaalde momenten met een akoestische gitaar. Dus wat je eigenlijk doet, is op die eerste dag van de tour loopt eigenlijk met die setlist in de hand naar die show te kijken en maakt de notities. Allee, dat deed ik dan toch. Notities maken, ah, jump op dat nummer. En zo. En eigenlijk vanaf dag 2 en 3 van die tour zat ik ook al tegen de andere fotografen die maar 3 nummers hadden om te shooten. Van, ah, op dat nummer had hij spring daarvan. Dat is leuk voor je beeld. En zo wat tips geven. Maar ja, doordat je die show over en over ziet, dan op een duur moet je niet meer nadenken over je moment. Maar kun je, ah, ik ga de zaal even gaan verkennen. En waar in de zaal kan ik op een bepaald nummer staan om een keer een ander beeld te hebben. Een van die foto's dat daaruit gekomen is, een aantal van mijn meest favoriete beelden ooit, is de drummer sprong in het publiek elke avond op een bepaald moment. En we waren in Seattle en ik had tegen hem gezegd, als je vanavond in het publiek springt, kijk naar beneden. En hij, ja, waarom? Ja, gaat wel zien. En ik ben toen tussen de barrière en het podium plat op de grond gaan liggen, camera naar boven, wide angle, en op het moment dat hij springt, kijkt hij recht de lens in. En dat beeld is nog altijd op de dag van vandaag een van mijn favoriete beelden, omdat ik nog nooit zo'n foto gezien heb. En dat is het voordeel dat je zo toert met zo'n band. Van, het is zo'n repetitie, waardoor, hé, wat we het net ook gehad hebben met die creativiteit, plots moet je niet meer nadenken over wat er gaat gebeuren, want het zit zo in je en je kent je camera. En je kunt meer nadenken, ik ga de zaal gebruiken.
Ja.
Of ga ik een ander perspectief zoeken voor dat moment vast te leggen dat het misschien toffer wordt. Dat jumpshot heb ik 3 shows ervoor geprobeerd zonder hem iets te zeggen, totdat ik wist, deze zaal, perfect van symmetrie, hier ga ik het hem vragen, enkel die show. En het grappige is, de drummer was de moeilijkste van een band voor contact mee te hebben. Sinds die dag, als ik die foto toonde, is dat mijn beste vriend geworden. En dat is nog de ene van de band waar ik echt heel veel contact mee heb.
Oh, right.
Gewoon door dat moment. En iedereen anders van de crew was ook zo. Hoe zijn we daar vrienden nu bevriend mee worden? Ja. Ja. Dus,
Wat ik nog wel tof vond in je uitleg van de juiste, is dat je zei van ja, de eerste 3 nummers. Ik zeg tegen de fotografen van, ah ja, dat zijn leuke momenten.
Ja.
Dat is ook wel iets waar ik in het begin heel hard had, toen ik net begonnen was, zo, ik zeg iedereen als concurrent. Ik was al vriendelijk, hè. Ja. Maar zo echt dan zo tips gaan geven, dat is wel...
Ik denk dat het verhaal van waar ik kom en waar het nu de generatie in staat, dat dat een groot verschil is gewoon. Ik kwam in een tijd... Geld, dat was voor mij ook, ik wil gratis naar concerten.
Ja.
Ik zat niet te denken, ik moet hier geld mee verdienen, dat moet mijn job niet worden, ik wil hier gewoon gratis naar een show gaan. Als je met die mindset vertrekt... In een tijd waar Instagram, dat was absoluut niet bedenkt dat je daar geld mee kon verdienen. Hey, influencers zijn nu alomtegenwoordig. 12 jaar geleden, dat was veel minder het geval. Video bestond ook met moeite op dat moment. Er was geen video op Instagram, er was geen TikTok. Dat is wel iets anders. Nu besef je meer en meer van, ja, ik kan hier wel geld mee gaan verdienen op een manier. Toen was dat niet. En wat was de vraag specifiek? Sorry, ik ben...
Waarom dat je die mensen, die eerste drie nummers, dat je die tips zou geven?
Ja. Toen, iedereen was echt bevriend met elkaar. Hey, 2012, ik kwam in de pit, ik vroeg aan een fotograaf, hoe werkt die camera? Die stond in niet weten te lachen. Dat was gewoon, oh ja, dit is hoe dat werkt en veel succes ermee. En ik denk dat ik dat wat meegenomen heb in de jaren daarna, dat ik het vind van, dit is zo leuk om te doen, waarom zou ik dat iemand willen afpakken om deze ook niet te doen? Waarom zou ik hem niet... Ik wil ook dat beeld hebben natuurlijk, maar waarom, ook als het een meerwaarde is voor de band op dat moment, waarom zou iemand anders datzelfde beeld niet mogen maken? Als ik een foto zie van jou waar ik een grote fan van ben, ga ik ook heel snel reageren van, hey, mega vet. En dat vind ik soms...
Dat is dus niet vaak gebeurd.
Jawel, wat niet ben. Gaan we hier niet in een slecht daglicht zijn. Nee. Neem maar bijvoorbeeld, en dat is wel een groot verschil, als je merkt als je in landen komt zoals Nederland, waar er wel meer magazines zijn, waar er meer geld mee te verdienen valt in de sector, dat er veel meer concurrentie is. De sfeer op een Pinkpop, allereerst, ik ben de jongste in de fotopit en ik ben er 31, dat vind ik al absurd. Het zijn allemaal oude grijze mannen die daar in de fotopit staan, dat ik al niet snap van, hey, dit is een dynamische muziekscene.
Ik ken de helft van de line-up niet waarschijnlijk.
Ja, Daal. En... Die zijn echt concurrenten, die komen voor u staan, die lopen nu omver, terwijl van, hé, hey, doet dat eens niet. We zijn hier allemaal voor hetzelfde, we willen allemaal een goed beeld. Even rond u kijken van, ah, stak in iemands weg. Dat heb je in Nederland niet. In België zijn we allemaal, ik denk van de eerste tot de laatste, bijna super behulpzaam met elkaar. Als er iets is, ik heb al vaak camera's gehad die kapot gingen, berichtje online zetten, direct 10 fotografen die reageren, ah, oh, kom mee, grief maar aan, en zo on. Ook wat tips geven van, ah, we hebben dat beeld gemaakt bijvoorbeeld. Hey, als het ding voor je lens houdt, met veel plezier op gaan antwoorden. Presets weggeven is iets anders, dat vind ik al, dat is meer een identiteit. Ja. Maar zo, tips en tricks helpen elkaar. Want de scene is zo mooi, het is zo leuk als je in een pit komt. Hey, overmorgen Architects in de Lotto Arena. Weten dan daar 12, 15 fotografen in die pit gaan staan. En je kent elkaar.
Ja, dat is waar.
En we babbelen tegen elkaar en ah, succes en... En achteraf elkaar zo een pintje gaan pakken, daarvoor doe ik het. Bij mij, de luxe dat ik heb, dat ik een vaste job heb met die IT zijnde, ik moet niet doen voor het geld. Dus waarom zou ik iemand anders het gaan afpakken om ook een goed beeld aan te hebben? Nee, zeker niet. En als ik iemand kan helpen, met veel plezier.
Ja, cool. Misschien nog even over dat toeren. Je hebt dat ook maar één keer gedaan. Heb je daar iets geleerd? Allee, heb je daar specifiek dingen geleerd?
Oh, ik heb vooral geleerd dat ik soms ook een luie kloot ben. En dat ik toen nog misschien te jong was. En
hoe oud was jij toen?
17, dat is 6 jaar geleden. Dus 24, 25 jaar. Ah, okay. 25, 26, sorry. Daar rond daar is
het. Oké, ja.
Maar vooral dat ik ook, doordat mijn mindset niet was, ik moet hier geld mee verdienen, heeft dat eigenlijk nooit echt als een job aangevoeld tot op dat moment.
Ah, ja.
En op dat moment zeg je op tour en heb een band die wel... Ja, een bepaald verwachtingspatroon heeft van u of zo. Dus dan voelt dat wel aan like een job. Het ding was, ik was daar ook fotograaf voor de bottomline en die betaalde dat niet, terwijl dat eigenlijk wel een beetje een overeengekomen was dat ging betaald worden, maar dat is financieel moeilijker worden. Waardoor ik op een bepaald moment ook iets had van, ja, maar ja, als je hun er toch niet gaat betalen, waarom zou ik hier mijn bottom gaan afwerken?
Ja.
En dat is misschien iets wat ik niet had mogen doen, want eigenlijk, uw netwerking op dat moment is ook veel belangrijker. Als ik toen op de laatste dag van de tour nog even zot mijn beste dan had als in het begin, leg de contact naar ze dan meer gaan onthouden en denk ik waarschijnlijk meer kansen gehad hebben om misschien later in de toekomst iets te doen. Natuurlijk, we mogen niet vergeten, we leven in België. Er is een kleine scene. Al die bands hebben meestal hun fotografen die vrienden zijn. Van onze scene zijn er weinig bands die groot worden, jammer genoeg, in het buitenland. Waardoor het veel moeilijker is om als Belgische fotograaf met zo'n bands mee te raken.
Ja.
Ja. Maar op toeren moet je ook snel zijn, toch? Qua bewerken, qua afleveren. Niet alleen op toer, maar ook voor als je voor zalen bijvoorbeeld werkt. En dat is iets wat je echt typeert. Want wij vertrekken, als wij met z'n drieën in de pit staan, wij vertrekken juist van de zaal en uw foto's staan al online.
Ja.
En dat is echt waar.
Dat is echt waar. Dat is echt maf. Hoe? Wat is de secret?
Veel ervaring zal sowieso al helpen. Twee, goed materiaal hebben. Als in uw MacBook of uw PC, als je zo iemand bent.
Ja, maar ik
nee, maar okay. Een computer die krachtig is, die het ook mogelijk maakt om zo snel te werken. Ik heb nu een MacBook, maar ze hebben een M1-chip erin. ja, weet je, dat kaartje importeren, dat duurt nog een minuut voor wat 400-500 foto's. Je zet je preset daarop, ik loop daardoor, exporteren duurt 30 seconden, online. De doelstelling dat ik voor mezelf tegenwoordig zet, is als het een band is dat ik echt cool vind, dat ik weet dat het goed is op social media, die foto's moeten online voordat de band gedaan heeft met spelen.
Okay.
Dat is voor mezelf wat ik wil. En het de carousel zo gemaakt. Dus dat is soms een uitdaging. Maar bij mij is dat, en daarom dat ik ook zeg, het gaat niet meer altijd om de muziek. Maar als gewoon in de AB drie nummers daar in de zetel staan zitten, kaartje importeren, op zoek gaan naar 30 foto's die ik er kan uithalen en daarmee aan de slag gaan. Dat is ook deels gekomen omdat met CPU zitten we werken voor VRT onder andere. Die hun deadlines voor festivals als Werchter en Pukkelpop is ook, headliner moet online staan voordat de headliner gedaan heeft met spelen, want de artikel moest zo snel mogelijk online.
Ah, oh, dat wist ik niet.
Ja, dus vandaar dat we hebben een redelijk strikte deadlines. Nu, als tip denk ik dan voor de fotografen is vooral uw workflow. Heb door hoe dat uw computer door en door werkt. Weet wat je uit je camera's kunt halen. En als je één keer dat je heel dat aspect in je hoofd zitten hebt, dan weet je, ik heb hier die foto's getrokken, op dat moment dat. Kun je heel snel er gaan doorscrollen van, dit was leuk, dit was leuk. Ga misschien iets missen, hè. Soms herbekijk ik wel in een foto zet en denk van, dit was misschien nog een beter beeld. Maar wie weet er dat? Ik, omdat ik het gezien heb, maar voor de rest niemand had weten dat er misschien een beter beeld tussen zat. En is dat jammer? Maak nog een post, maak een story ermee.
Zit jij een overshooter? Heb jij heel veel foto's na een...
Hoeveel heb je er?
Dit jaar 260.000 foto's getrokken, denk ik. Allee, 2023. Als voorbeeld, Pommelin Thijs, Maanrock, 1 uur, 1300 foto's. Wat dat belachelijk veel is.
Omdat Pommelin was, zeker?
Omdat Pommelin was.
Ja.
Anderzijds ook Iron Maiden, waar ik een hele grote fan van ben. Twee nummers op Graspop, dat was aan het jaar ervoor. 1000 foto's op twee nummers tijd.
1000?
Ja. Ik stond te wenen in een fotopit, van geluk dat ik daar stond. Maar gewoon, ik ga hier geen 1 seconde missen. En de mop is dat ik net het moment gemist heb dat ik wou hebben. Namelijk de jumpshot van Bruce heb ik niet. Maar ja, dat is gewoon in de moment. En oké, dat is even loslaten. En dat is het ook, denk ik, van leren loslaten. Van oké, misschien zit er een beter beeld tussen, maar...
Heb je dan ook rituelen voor de show? Want je hebt al enkele keren aangehaald dat je momenten per se op beeld wilt hebben. Heb je dan rituelen om dat op te zoeken of...
Ja, dat hangt wel af van band tot band. Als dat zoiets is, like een architect in de Lotto Arena, ga ik niet iets gaan opzoeken. Maar iets als een Iron Maiden of bij Green Day bijvoorbeeld, een sportpaleis geweest, de Hella Mega Tour. Dat is, je weet, je krijgt de eerste drie nummers, die zijn op elke datum hetzelfde. Ik zet de YouTube open, die eerste drie nummers opzoeken en echt notities maken. Eerste strofe gebeurt dat, tweede strofe dat. En ik had een patroon voor die show, op dat moment moet ik naar daar, dan moet ik naar daar. Daar wil ik zeker die jumpshot gaan hebben, want hij springt altijd op hetzelfde moment. En dat is ook de beste foto geworden dan van die reeks, omdat ik wist van, hij gaat dat doen. En je kunt al op voorhand in je hoofd het beeld maken en dan moet ik daar gewoon nog gaan staan en maken dat ik de instellingen goed heb en dat klopt. Allee, dat je klikt en je weet, het is af. Dus bij sommige bands is dat wel echt drie nummers opzoeken, YouTube, notities maken, soms op de setlist dingen gaan aanduiden als je met een artiest mee zit. Dat is wel je voorbereiding. Maar je gaat dat niet doen met een klein bandje in de AB, tenzij dat je echt weet, dit is fotogeniek. Of Bad Omens is zo'n band die binnenkort komt. Daar ga ik wel een keer opzoeken van, hoe ziet dat eruit live? Wat kleur gebruiken die? Dat je wel al een beetje op voorhand je beeld kan maken van wat dat tof is of zo.
Maar dat doe ik echt nooit. Dat is misschien omdat ik lui ben, maar...
Maar ik denk dat je doet vooral meer hardcore shows, denk ik, waar dat...
Ja.
Er gebeurt zoveel dat je zoiets hebt van, weet je.
Ja, dat is ook wel waar.
Ja.
Maar het ding is ook wel, jij hebt niet echt een genre, hè, dat je fotografeert, toch?
Nee.
Dat je van Pommelin tot nu binnenkort architect in de
Rotterdam. Ja, alles. Brussels Jazz Orchestra, een paar dagen
geleden. Voor u maakt dat echt niet uit?
Dat maakt echt niet uit, nee. Het draait echt om de fotografie. Er is wel een tijd geweest dat... In het begin deed ik effectief de bands dat ik wou zien of zo. Dit is een super ego-uitspraak. En ik bedoel het echt niet zo, maar op een duur heb je het wel allemaal bijna gezien.
Ja.
Waardoor dat ook niet meer uitmaakt. En dat het leuker is om die kleinere bands te gaan opzoeken. En ik heb in 2023 showcase-festivals gedaan. Eerst soundtrack-finales gaan shooten. Het is eigenlijk erg leuk om zo naar die shows terug te gaan. Omdat je dan een nieuwe muziek ontdekt. En dat je zelf ook een beetje meer uitgedaagd wordt. Van, dat zijn niet de meest makkelijke shows om te fotograferen. denk dat jullie dat kunnen beamen met dat jullie hier fotografen zijn. Je wordt wel uitgedaagd
met je setting. Hier de heel goede licht die ik heb gaan foto's nemen.
Er zijn sommige zalen dat ik ook wel niet meer doe als fotograaf, omdat ik weet van, dat maakt me niet gelukkig. En sorry voor de Kafka. This is one of them.
Afronde. Nee, dat is niet waar. Maar het ding is, Nederlandstalig vind jij wel leuk, hè?
Ja, Niels de Stadsbader en Meteor Nederlandstalig. maar Frauke, Pommelien, ja. Stien, Bazaar.
Ja, Merel, Noordkop, hè? Merel.
Zeker en vast Merel. Ja, dat zijn, daar luister ik ook wel op dagelijkse basis naartoe, denk ik.
Ja, bij ons, ik en de Glenn, wij willen altijd heel graaf zijn en mega metal. Maar onze artiest dat ons verbond op Spotify, was Pommelien.
Dat was nummer één, ja.
Dus tot zover de maar coolheid. Ja,
mijn Spotify Wrapped was volgens mij Pommelien Thijs op 1, Taylor Swift 2, City & Color 3, Lorna Shore 4.
Ah ja, oké. Okay.
Dus... Allee,
ja, nee, dat was bij ons echt, zo, dat was de artiest dat ons verbond. Dus ja.
En terecht.
Maar Merel, dat is wel ook een coole, dat is iets dichter bij huis ook. Mm-hmm. Hoe is dat tot stand gekomen?
Eigenlijk ook gewoon weer een toevalligheid. Die speelde 2 jaar geleden op de dag dat de Mia's waren in Brussel in Paleis 12. En... als je de Mia's fotografeert, is dat de rode loper en de afterparty. Daarvoor doe je het. Daartussen zit er een moment dat je denkt van... ja, hier, je mag niet naar die show gaan kijken, je zit daar maar te zitten.
Dus je mag enkel de rode loper fotograferen en niet de dinges op...
De show, je mag zelf als pers zitten, niet in de zaal bij de Mia's. Daar zitten in de persruimte op een scherm te kijken naar de show die 20, 30 meter verder afspeelt.
Oké.
Okay. Ik vind dat ook een vreemde keuze, maar oké, dat is hun organisatie natuurlijk. Maar daardoor kwam daar een gat vrij van een paar uur dat ik dacht van ja, dan zit ik daar te zitten. En toen zag ik Merel speelt in de AB. Ik dacht van, qua afstand, wat is dat, een half uurke door, een half uurke terug. En ik had daar in het verleden, omdat helemaal in het begin van toen ze enkel nog Houje Back & Bef mee had ik haar gefotografeerd op Down the Rabbit Hole, denk ik. Die kwam daar als special act 2 nummers doen of zo. En toen had zij mij gestuurd. En ik dacht van ja, ik heb toch niets te verliezen. Ik zal haar een berichtje sturen of dat ik niet naar die show kan komen in de AB. Gewoon Instagram. Die antwoord, ja, hier is het e-mailadres van mijn manager. Ik stuur die alles en die antwoord, ah ja, je bent welkom. Je hebt een all-access pass, je kan op podium, kom backstage even hallo zeggen. Ah, oké, ja, dat was niet de bedoeling. De eerste 3 nummers vanuit de zaal is ook tof, maar oké. En dan backstage komen en dan tegen haar beginnen praten. En dan ja, met haar de setlist een beetje doorlopen en van dat gaat gebeuren. En die show shooten, ja, zij was blij, gratis foto's, want uiteindelijk was dat geen betaalde job op dat moment.
Ja.
Ik had mezelf ook uitgenodigd. Ik verwacht niet dat iemand mij gaat betalen als ik zeg van, hey, mag ik komen? Beetje vreemd. Hey, mag ik komen? En dat is dan €250, alsjeblieft. Allee, zo werkt het niet. En dan zei ze van, ja, we spelen binnen een paar weken ook in Leuven. Anders, ik ben heel grote fan van je foto's, maar misschien moeten we in Leuven om 4 uur afspreken. Dan gaan we samen met de rest van de band, met de lichtman, door de volledige show. En gaan we op basis van de foto's die je gezien hebt, de lichtshow aanpassen. Want ik denk dat er leukere momenten kunnen inzitten. En zo heb ik toen in Leuven om 4 uur naar daar gaan. Die setlist doorlopen met de band, met de lichtman, alles aangepast. Ook notities genomen van, oké, op dat moment achteraan de zaal staan, mooi symmetrisch shot, dat de silhouetten in zitten. En zo weer die volledige voorbereiding gaan doen. En die was daar zo fan van, dat hij ook gezegd heeft, ja, voor volgende show zou ik graag hebben dat je mee kan. En dan dit jaar Rock Werchter met haar kunnen doen, Krammerok, Sportpaleis met Bazaar en zo.
En ook in Nederland meegaan? Of
enkel de Belgische shows? Ze had me gevraagd voor Lowlands te doen. Maar Lowlands valt midden van Pukkelpop en ik wil Pukkelpop echt niet laten. Ook al is dat dan betaald, ik geniet veel meer van 4 dagen op Pukkelpop fotograferen dan 1 show in Lowlands doen.
Oké.
Maar volgend jaar ook, er komen 2 shows aan waar ik nog niets over mag zeggen, maar die ook heel tof gaan zijn. En dat zijn... Eén keer dat je daarin zit, is dat wel superleuk om mee te zijn met die artiest. Zeker omdat ja, die kijkt naar je foto's, die laat het licht wat aanpassen, die luistert ook naar feedback van iedereen en op dat vlak.
Zijn dat toffe mensen om met samen te werken?
Niet normaal lieve band. Zij is superlief. De rest van de band ook. Echt niets op aan te maken. Dat zijn echt de meest zalige mensen ooit.
Ik vind het ook wel zot dat hij zo je foto's bekeken heeft en dan zo zegt, oh ja, we gaan een keer door de set gaan en zien hoe en wat. Dat hoorde toch echt niet vaak, hè?
Ik heb dat ook nog nooit gehoord en ik was even verbaasd. Alleen toen dat ze dat zei, van, ik zou dat willen doen om die show te verbeteren. Dan dacht ik van, oké, dit is een artiest die er ook heel hard mee bezig is.
Ja, dat is wel cool.
Ja, ook met de concepten van alles, met Arquette Suits van dit jaar, met het concept van volgend jaar. Je voelt, alles is heel duidelijk uitgewerkt. En alles wat ze kan gebruiken om die show beter te maken, gaat ze ook doen. Maar ja, en dan op een super dankbare, super lieve manier. Hè.
Wat is uw tactiek een beetje om met artiesten samen te werken? Want nu bij Merel heb je dat zo gedaan, maar zouden dat nog voor meer artiesten doen?
Ik zou dat super graag voor andere artiesten ook doen, maar ik ben niet iemand die me graag opdringt bij andere mensen. Bij Merel was dat ook niet met het idee van ik wil backstage shooten met jou. Dat heb ik ook niet gevraagd. Dat is vanzelf wat gekomen. Simple Plan, dat is vanzelf gekomen. Met Bazaar werken ook, dat is vanzelf wat gekomen.
Zijn je dan zenuwachtig als je zo'n dingen doet? Want ja, je kent die mensen niet. Zo Merel, ik vermoed niet dat je die kende. Nee. Maar dus dan kom je daar backstage. Hoe pakt het dat dan?
Ja, de eerste keer is altijd awkward. Omdat ik me daar ook niet wil opdringen. En dat ik zo denk, van, ja, ben ik hier ook maar de fotograaf. En het was ook Merel die toen naar mij kwam. Ah, hey, en blij dat ik je eens in het echt ontmoet. En daar stak ik ook van. Hallo, tof.
Leuk dat jij optreedt. Bedankt dat ik ben gekomen.
Ja. Maar hetzelfde. Hey, we hebben elkaar gezien bij het Echo Festival in Sportpaleis, bij Bazaar. Noordkaap, als een Stijn Murries zo afkomt. Hey, hallo, alles goed. Dat je denkt van, what the fuck, ik snap dat niet. Ik ben hiermee begonnen toen als...
Je hebt 719 artiesten gedaan.
Ja,
met, oh,
dan waarschijnlijk half valse bescheidenheid of zo.
Ja.
Maar dat is ook, dit is begonnen als hobby dat uit de hand gelopen is of zo. En ik doe het ook voor niemand anders dan voor mezelf. En ik vind het leuk als foto's gebruikt worden of zo. Maar op zich, als ik blij ben met het resultaat, dat is niets belangrijker dan dat. Het is mijn eigen geluk die telt. En als andere mensen dat appreciëren, vind ik altijd van, ah, zot. Ook het feit dat er hier nu mensen zijn, vind ik ook heel vreemd.
Het ding is ook zo, we zullen ook een beetje de structuur uitleggen. Als je concertfotografie doet, eigenlijk, je hebt denk ik drie grote opties. Ofwel shooten voor de venue zelf, ofwel shooten voor een band, ofwel voor een magazine. Jij shoot voor CPU, dat is Concert Photographers United. Wat een hele lange naam, sorry. maar wat is er zo het verschil als jij shoot voor CPU of voor de artiest zelf?
Ja, CPU... dat is dan meer persfotografie. Allee, misschien even de context voor iedereen. CPU is eigenlijk een organisatie waar 43 fotografen onder vallen tegenwoordig. En dat is eigenlijk gewoon een VZ2. En wij hebben daar contracten met VRT Nieuws, met Ticketmaster, met Dans de Beer is daar één van, en Proximus. En dat is meer persfotografie. Dus je gaat... In opdracht eigenlijk van VRT of van Dans en Beer naar een show en dan liggen er meer limieten op. Je krijgt 3 nummers om te fotograferen meestal, dat is de standaard. First 3, no flash, met uitzonderingen van tijd tot tijd. Maar je moet het wel gedaan krijgen in die 3 nummers. Het verschil als je met een artiest werkt of als je voor een zaal shoot, mogen meestal wat meer doen. Sportpaleis en zo niet, maar als ik in de Roma fotografeer, shoot heel die show. Dat maakt niet uit. En dan beginnen we wel anders te denken over fotografie. Als dat moet gebeuren in die 3 nummers, ga ik een rapper 3 nummers gaan opzoeken en zien van, okay, wat gebeurt er in die 3 nummers? Terwijl als je weet dat je een volledige show hebt en je werkt niet voor de artiest zelf, maar dan voor de zaal, oh ja, het komt maar goed. Als je dat voor een band zelf werkt, ja, dan is de voorbereiding misschien wel het belangrijkste. Een setlist gaan vragen, wat zijn de key momentjes om te hebben, wat moet je zeker niet missen, is er iets dat de band zelf heel hard wil voor op socials te gebruiken. Even hun socials al doorkijken en zoeken. Dus er zit wel een verschil in. Ik denk voor CPU kunnen vertrekken... Nou, we zien wel, dat is 3 nummers. Tenzij dat een hele grote fan zit van die band en je wilt geen enkele seconde ervan missen, dan hadden we wat voorbereiding doen. Maar...
Wat vind je het leukste?
Alles, de afwisseling.
Ja?
Ja, echt de afwisseling. Okay. Ja. Ik ben heel blij als ik in een Roma een full show kan doen en als ik dan bij Architects kom, dat is dan 3 nummers. Heel
dat tof. Is oké. Okay. Want ja. Mode eigenlijk bijvoorbeeld bij die Architect Show in Lotto Arena, mode daar dan die een hele show blijven? Of?
Afhankelijk of dat Live Nation is of niet. Bij Live Nation worden in het Sportpaleis en meestal in de Lotto Arena als fotograaf na de eerste 3 nummers buiten gebonjourd.
Denk ik echt zot.
Dus ik vind dat ook best een zotte. Ik snap dat nog altijd niet waarom dat ze dat doen. Maar dat is vooral omdat ze niet willen dat je nog foto's neemt in de zaal.
Ah ja, oké.
Maar het is ook wel heel sterk afzonderlijk van zaal, want AB, tricks, dat worden niet buiten gezet. Vorst Nationaal moet je materiaal afgeven aan de balie en mogen terug de zaal in. Ik weet niet waarom dat ze met het Sportpaleis daar zo streng op zijn, maar meestal is dat wel de case.
Je kunt een grote namen ook wel.
Ja, hele grote namen. En meestal is dat dan ook opgelegd van een management van absoluut geen foto's na de eerste drie nummers. Voor, ja, dat zijn grotere producties, dus je wil niet dat alles van je show leakt. Dus ik denk dat dat vooral de reden is.
Alle chance dat er geen gsm's zijn.
Ja, inderdaad. Hè. Maar eigenlijk het ergste voorbeeld is eigenlijk nog als het Koning Boudewijnstadion is. Een verhaal dat ik zelf nog altijd hallucinant vind tot op de dag van vandaag. Coldplay speelt Koning Boudewijnstadion. Eerste voorprogramma is Lou en de Yakuza.
Ah, ja.
London Grammar in between en dan Coldplay. We kregen de goedkeuring voor Coldplay. Koning Boudewijnstadion. 8 uur verzamelen buiten het stadion. We komen nu ophalen.
Een groepstrip.
Ja, een groepstrip naar de Coldplay. Dan stuurde de vraag terug van ja, mogen we het voorprogramma fotograferen ook? Ah ja, dus kom maar om 6 uur dan. En dan mogen Lou en de Yakuza fotograferen. Dus 10 fotografen daar. Wordt opgehaald door Live Nation. Gewandeld. Het stadion binnen. Rechtstreeks die fotopit binnen. 2 nummers shooten. Terug naar buiten. Aan diezelfde poort. En daar zeggen ze tegen u. Ah ja, binnen 1,5 uur komen jullie ophalen voor Coldplay. Trek uw plan.
Zit en dan
stonden we stonden daar echt allemaal van. Meende deze? En dat is dan 1,5 uur op café zitten.
Dat is wel een heel goede foto's van Coldplay geweest.
Ja, ja, gelukkig wel. Maar ook. Maar dat, ja, dat is zo Ed Sheeran zelf, op Werchter. 3 nummers weer buiten gebonjourd worden. En dan heb je de Greenhouse Talent, Rammstein. Ah ja, het is de laatste 3 nummers fotograferen. Hier is uw ticket. We mogen heel de show komen kijken. Ah, maar op de VIP-deck is er gratis drank en eten. Je moet u daar gaan staan. Kom maar om 4 uur, kun je lekker hapje eten, een beetje socializen. En dat kan ook. Dus dat is heel afhankelijk van wie dat concert organiseert.
Oh, okay.
En daarom ben ik heel blij dat Greenhouse Talent Taylor Swift doet in Amsterdam.
Die gaat gaan shooten, zeker.
Hopelijk.
Ja.
All right. Dus jij doet ook veel voor CPU dan? Ik denk dat dat het voornaamste van je shows zijn, voor CPU.
Ja, ik denk dat 80% van de show, allez, zeker 80% van de shows dat ik doe, is voor CPU.
Dan kun je eens uitleggen hoe dat de structuur in elkaar zit van CPU? Want je hebt juist gezegd 43 fotografen. Wat is uw rol juist in heel het CPU gebeuren?
Ja, dus die rol is een beetje aan het veranderen nu. Dus eigenlijk CPU, nee, ik heb het daarnet al even gezegd, die heeft contracten met VRT, die mogen onze foto's gebruiken. Dan is het beren van hetzelfde. De fotografen kunnen zich aanmelden voor een show, maar dat is weer op vrijwillige basis, want er is gewoon een lijst. Hij wil naar een show, je geeft dat in dat systeem. Er wordt 1 keer in de, of 2 keer in de maand wordt er een selectie gemaakt van wie dat er welke show dekt. En er zit daar een systeem achter om het zo eerlijk mogelijk te verdelen. Namelijk de mensen die ook de kleine shows dekken, krijgen voorrang om de grote shows te gaan coveren voor ons. Het idee daar is dat dat meer vertrokken is uit de vriendengroep ook die zoiets deed. En dat is dan gegroeid en gegroeid, waardoor we nu die grote tussen aanhalingstekens contracten hebben. Maar het gebeurt wel nog allemaal op vrijwillige basis. We doen wel activiteiten met iedereen. We gaan een keer op reis naar Rotterdam. We gaan naar Dardenne binnen 2 weken. Er zijn wel activiteiten dat we doen. Nu, stel een vraag.
Wat dacht jij nu juist
doen? Ah ja, wat dacht ik juist doen? Ja, dat was het. Ja, sorry. Dus... Binnen de VZW is er een bestuursorgaan, want hey, dat is allemaal tof dat je hey, in mijn geval 719 shows dekt. Met volledige CPU hebben we 2500 albums online gezet vorig jaar. Dat zijn 2500 bands gefotografeerd op een jaar tijd met ons allemaal samen. Maar je moet wel die fotopassen regelen. En je hebt contracten te regelen, je hebt een boekhouding te doen die er wel is. Je hebt de voorbereiding van de evenementen, coördinatie van iedereen, verdeling... labels opzoeken, want je moet nog weten naar waar dat die fotopas moet verstuurd worden. En dat is een beetje deel van mijn taak daar. We zijn daar met 3 mensen, alleen 5 mensen, tot volgende maand dat we naar 3 mensen gaan die eigenlijk die opvolging doen. Dus dan is iemand verantwoordelijk om die verdeling te doen, om te zeggen, ah, die fotograaf gaat naar die show en die bekijkt ook, ah, die show gaat dan naar het juiste label of naar de juiste zaal verstuurd worden, stel alles correct. Wat ik vooral doe, is eigenlijk de opvolging van de fotopassen. Dus dat is echt Chase zelfs al 2 dagen op voorhand niks gehoord hebben van ah, zouden we even nog een keer kunnen kijken, is dat nu in orde? Als de goedkeuringen binnenkomen, dat doorsturen naar de fotografen. Ervoor zorgen dat het systeem in orde staat, zodat de fotografen de foto's kunnen uploaden. Dat valt er allemaal onder, maar dat is ook dan contact houden met de labels. Communicaties uitsturen van op het einde van het jaar hoeveel fotosets hebben we online gezet, wat hebben we allemaal gedaan dit jaar. Zo van die dingen. Ook bepalen, hey, we beginnen nu met CPU Academy, dat is meer de jonge generatie een kans geven. Ja, daar moeten ook heel wat projecten voor uitgewerkt worden, want dat is dan een beetje met begeleiding. Ja, we verdienen daar eigenlijk bijna niet van geld mee. Van, ja, hoe kunnen wij mensen gaan motiveren om jonge mensen te helpen in de ondersteuning van het groeitraject als concertfotograaf?
Alright,
dus er zit wel veel werk.
Ja. Allee. Maar wel interessant.
Ik vind dat top om te doen. En zeker, de communicatie hou ik wel van. Omdat je zo wel in contact komt als je dan bijvoorbeeld op een sectorfeest staat op de MIA's, dat je wel heel veel mensen kent, doordat je daar wel veel contact mee gehad hebt doorheen het jaar. En dat vind ik wel tof. In alle eerlijkheid, dat heeft voor mij ook af en toe een voordeel. Als je iemand kent, als ik hier een show wil doen zonder CPU, ben een artiest waar je fan van bent, kunnen we dat al een keer wat rapper gaan vragen op die manier ook.
Jullie krijgen ook veel grote shows en het lijkt zonder problemen. Is dat dan door de samenwerking met de VRT bijvoorbeeld?
Ik denk minder VRT, voornamelijk Dansende Beren. Ik denk dat we inderdaad met CPU een medium zijn die overal toegelaten worden. Zelfs soms bijna hetzelfde niveau als de kranten en zo. Vooral omdat Dansende Beren zo geliefd is bij iemand als Live Nation, als Big Green herstellen. Dat is dan de verdienste van de Dansende Beren, van Niels Bruwier, die daar al de leiding heeft. Zonder hen denk ik dat het een stuk moeilijker zou zijn. Want VRT gebruikt veel minder foto's dan Seberen. Ja, die zijn overal. Die gebruiken onze foto's dag in dag uit. Alle foto's dat je ziet die niet PR-foto's zijn, zijn altijd die van CPU. En daardoor is het wel gemakkelijk geworden om fotopas te krijgen. Ook voor een show als Coldplay, waar wij ook als enige online magazine tussen stonden. Nee, er was enkel kranten en wij. De Weeknd van hetzelfde. Geen enkel online magazine staat daar te fotograferen.
En dat is, maar buiten dan Dansende Beren
buiten
en CPU?
Buiten Dansende Beren,
ja. Hoe is dat? Want waren jij al bij CPU toen die al aan het samenwerken waren met Dansende Beren, of niet?
Nee, dus vroeger eigenlijk... CPU is ontstaan uit Cutting Edge. Dus Cutting Edge was vroeger een hele grote online medium. De eigenaar was Kevin Major, denk ik, van die ook voor de VRT werkt. Die hadden in de tijd zelf awardshows voor de MIA's en zo, was Cutting Edge wel echt groot. Daar zaten ook fotografen in, maar die hebben ze dat beginnen afsplitsen door interne struggles waar ik ook zelf niet bij was. En ik ben er dan in 2017 bijgekomen. En toen was Dansende Beren eigenlijk nog klein. En die waren nog maar 3 of 4 maanden bezig met hun eigen fotograaf. Maar je voelde dat het niveau niet zo heel hoog was. En toen had ik voorgesteld bij CPU van... Zouden we niet kijken naar Dansende Beren? Er zit zoveel groeipotentieel in. Die beginnen naam te maken. En CPU vond dat tof, want die wouden eigenlijk af van Cutting Edge op dat moment. Zijn we gaan
want
praten.
Die Cutting Edge, die deed ook, die schreven ook.
Die schreven ook, maar ja, okay. Ook boeken, films, die deden een beetje alles. Dat was echt zo'n...
Okay. Die niet echt specifiek op muziek.
Nee, ik denk dat dat gewoon een van de grootste cultuurwebsites was op dat moment. Ja. Het feit dat die Cultuur Awards hadden, en als je ziet welke mensen dat erop afkwamen, dat waren de grote acteurs in België en dat waren schrijvers. En... Ja. Dus dat was wel best groot. Maar we voelden toen al dat het al het verminderen was, want dat was ook op vrijwillige basis. En ik ken er ook het fijne daar niet van. En dan was Dansende Beren net op dat moment aan het groeien. En dat was voor ons gemakkelijk van, hey Niels, kijk, we zijn fotografen. Wij geraken relatief gemakkelijk overal binnen door VRT, die we toen als naam hadden. Maar we zijn ook op zoek naar een nieuw medium. En zij hadden net het probleem dat ze al een paar keer van fotografen... Ze gebruikten gewoon foto's van het internet. En ja, bepaalde fotografen die dan zeiden, hey, maar jullie gebruiken onze foto's, dat is betalen. Ja. En daar wouden die ook vanaf. En Dansende Beren had toen 1600 volgers op Instagram. Ik denk dat hij nu op...
15 of zo.
Ja, of 21 of 22 zelf. Of dat zeker op Facebook 20.000 volgers hebben.
Ja, het zal Facebook zijn.
Ja, en op Instagram dan misschien tegen de 15. Ja. Dus ja, die zijn wel enorm gegroeid. Zo groot aan het worden zelf, dat er bijna nog weinig andere online media bestaan, heb ik de indruk. Ik denk dat we met CPU vorig jaar 60 of 70 aanvragen gekregen hebben voor nieuwe fotografen en zo. Dus iedereen wil bij Dansende Beren zitten. En
kunt je nog raken? Kunt je raakt nog bij CPU?
Zeker. We doen wat rondes van...
selectierondes.
Ja.
We mochten de show in de Kafka komen fotograferen. Als het goed is, dan mogen erbij komen.
Zoiets, ja. Eigenlijk, de meeste fotografen die er in het afgelopen jaar bijgekomen zijn, zijn om bepaalde concerten op te vullen. Bijvoorbeeld bij de soundtrack finale hadden we heel hard nodig aan nog 2 fotografen, omdat we niemand van onze eigen teams daar kregen. En dat zijn dan 2 mensen die we uit die poelen halen van die sollicitanten en die we nu opgenomen hebben in bestand. Nu, we zijn aan het kijken met die CPU Academy om meer en meer jonge gasten ook die kans te geven. Want ook al dekken we zoveel, er zijn shows genoeg dat je kunt naartoe gaan. En hoe meer dat we hebben, hoe beter. Allee, dat is al wel meer werk voor de aanvragen en zo. Maar so be it. We hebben het even op on hold gezet, omdat een jaar was dat we in 2023 enorm geboomd zijn van hoeveel shows dat we deden. Dus ons systeem moest klaargestoomd worden. De raad van bestuur is wat veranderd. Dus het heeft even on hold gestaan, maar we zijn nu wel aan het kijken. Eerst tussen die mensen die zich al aangemeld hebben of de spontane sollicitaties dat we bijna op wekelijkse basis hebben we wel 2 of 3 mensen in de inbox zitten die zich aanmelden.
En gaan daar strenge criteria aan aanhangen? Moest dat starten?
Want dat... Ja, met Academy zijn we daar nog niet uit. Dat is nog niet echt besproken geweest. Voordien was dat wel best streng. Omdat het wel kan zijn dat je voor VRT naar een show gaat. Niet alleen dat, ook de standaard komt heel vaak bij ons aankloppen als hun fotograaf al op een andere show zit, of die kan niet. Die komen heel snel naar ons dan om te vragen van we zoeken nog een fotograaf voor die show. Omdat die weten, 9 kansen op 10 gaat er iemand van ons. Maar als je natuurlijk voor de standaard gaat, dan verwachten we wel een beetje een bepaalde kwaliteit, tussen aanhalingstekens, voordat we een fotograaf op zo'n show zetten. Vandaar, de criteria waren relatief streng, maar het is wel aan het verminderen.
En hoe ken je, wat zijn dan criteria?
Ja, gewoon de beelden dat we zien, kijken van, heeft hij er al een oog voor? Kan die een foto bewerken? Het ding is, vroeger, toen het meer cutting edge was, begin Danse Beren, cutting edge was groot, dus je moest aan een bepaalde standaard voldoen. Ik heb eerst een ander traject doorlopen, RMP, dan naar Concert News, dan bij Enola terecht te komen, om dan pas door te groeien naar CPU. CPU was in de tijd, dat is het einde. Je kunt bijna niet, het einde, ja, hem nog kranten en zo.
Nee.
Maar dat was het einde van online media, van als je daar zit, was dat vroeger van... Oh, is het bij CPU? Dat was toen dat. Ik ben niet zo'n grote fan van die gatekeeping-mentaliteit. En dat is iets wat ik een beetje probeer te veranderen heb in de afgelopen jaren. Door in de raad van bestuur te zitten, nu nog meer door voorzitter te worden daar. Om meer de jeugd daar een kans in te geven. En dat we... Ja, kwaliteit is nog altijd van belang, maar op zich, dat is niet het belangrijkste. Als iemand potentieel toont om te groeien, en vooral inzet, als je voelt iemand wil naar shows, iemand vindt het niet erg om naar een botaniek te gaan, of naar een Kafka te komen, ja, weet je, welkom. We hebben zo'n mensen heel hard nodig.
En hebben jullie ook een soort van policy dat je bij je fotografen meegeeft als die naar shows gaan, dat die zich een beetje moeten gedragen?
Sowieso, basis etiketten, denk ik. Van, ja, weet je, als de mensen zeggen, de eerste 3 nummers niet vanuit de zaal shooten, shoot niet vanuit de zaal. Als je al vanwege een show komen zeggen, als je hem volledig moet fotograferen, sorry, maar als je ietsje mee naar achter wil gaan, luister naar wat er u opgedragen wordt. Soms is dat niet leuk. Hè. Er zijn al aanvaringen geweest met security, ook van mij. Ik heb ook al in het verleden gezegd van, hey, ja, ik moet nu niet afkomen. Maar je moet ergens aanvoelen van wat kan er en wat niet. De regels bij ons is voornamelijk de snelheid waarmee dat je online zet. De deadline is 1 uur 's nachts. Als je naar een festival gaat, de deadline is, voordat je gaat slapen, moet alle bands online staan. Dat is bij ons het criteria. Of de kwaliteit van je foto's dan enorm goed zijn of niet, voor ons is die snelheid soms belangrijker voor de klanten dat we hebben. En dat is, ja, ik zeg, daar komt goed materiaal wel echt heel goed van pas.
Ja. En wat onderscheidt, jullie, Dansende Beren, CPU, je ziet dat eigenlijk samen. Ik denk dat we dat ook een beetje samen mogen zien.
Mm-hmm.
Wat onderscheidt jullie van andere magazines of mediums?
Goh. Eigenlijk is dat een hele goede vraag, want ik denk niet dat er een groot verschil is, behalve dat Danse Beren zo groot geworden is. We moeten ons zien als fotografen. We zijn een heel leuk team, allemaal heel enthousiaste mensen. Ik zie ze 1 voor 1 allemaal even graag die daarin zitten. Maar ik zie even goed de fotografen van de andere websites ook even graag. Ik denk dat daar weinig onderscheid in zit. Het is meer Danse Beren is gewoon zo groot geworden, ja, waardoor dat je slort meer en meer mensen op. Je krijgt mensen die bij Luminous Dash zitten, die naar ons willen komen. Je hebt mensen bij Enola of bij een Frontview magazine. En die komen dan ook bij ons terecht. En ja, het is moeilijk soms om die balans te bewaren, om niet iedereen gewoon te aanvaarden en te zeggen, sorry, we zijn al met zoveel. We hebben al 1600 shows, 2600 albums online gezet. Ja, op duur. Allee, ik moet ook...
slapen.
Ja, en dat is 1600 shows. Nee, we hebben 125 festivals aan gehad en 1600 shows aan. Dat is 1 mail per show, minstens. Meestal de goedkeuring doorsturen, nog een opvolging doen. Dus pak dat gemiddeld. 4 e-mails per show, 5 e-mails per show hebt. Een festival nog meer. Ja, dat moet ook wel allemaal naar bol te werken zijn. Ja, ja.
Wat is, het ding is ook zo, je hebt die criteria dat je zegt, zo, ja, dat moet online voor 1 uur s'nachts zitten en dat. Er zijn heel veel bladen ook. Als die er niet zijn, ja, dan is er niks van concertnieuws. Maar het probleem is, dat het er straks ook een beetje over, daar zit geen geld in. Nee. Dus dat is wel, voor mij, als ik dat mezelf betrek, dat is bij mij altijd een hele moeilijke geweest. Van, ah ja, ik ga een keer naar een AB gaan, dat kost mij een treinrit, dat kost mij, ja, ik wil daar ook wel gewoon even een cola drinken als ik van het station naar een AB wandel. Dat is een beetje een moeilijke. Ja. Hoe zie jij dat? Want als er geen bladen zijn, komt er niks online.
Nee, dat is een moeilijke, denk ik, aan de Belgische muzieksector. Eén, als je groot zit in België, zit je groot in de helft van het land. Maar als je kijkt naar de Spotify-rap van wat er in Wallonië gebeurt, staan daar dingen tussen dat we nog nooit van ons leven van gehoord hebben. En omgekeerd, een Pommelien Thijs is de meest afgespeelde artiest, Belgische artiest in Vlaanderen. Hebben ze ook in Wallonië nog nooit van hun leven van gehoord. Dus je zit sowieso allemaal groot in de helft. Er zijn hier geen online magazines die puur muziek doen. Je hebt een Humo, je hebt de kranten. Naast de Humo is er ook volgens mij geen één magazine die nog muziek doet. Of het zijn de slagers in de dag allemaal. Maar ook buiten beschouwing laat, natuurlijk, dat is een andere sector. Dus dan is het heel moeilijk. Van, ja, er zit geen geld in die sector in België voor muziekmagazines. We krijgen onze content, we hebben een Dansende Beren, waar die heel veel schrijven. Waar de meeste mensen, denk ik, hun concertreviews vandaan halen tegenwoordig. Maar voor de rest, ja, wij hebben wel inkomsten met CPU, maar ik kan u ook zeggen, zo groot zijn die ook niet.
Van waar komen die dan?
VRT-contract, Proximus en Ticketmaster.
Ja.
Maar dat zijn bedragen dat je denkt van, ja, dat is goed als je zegt van, hij moet naar daar en hij moet naar daar en je doet 20 shows op de maand. Het wordt problematisch wanneer je 120 shows doet op de maand. Maar als je dat budget dat binnenkomt, verdeeld onder 120, en je trekt je boekhouder ervan af en je belasting en al de rest. We hebben het uitgerekend en er schoot 3 of 4 euro per show over.
Ja.
Zonder de workload die er dan nog een keer bij komt voor een van de vrijwilligers, om die contracten dan allemaal op te stellen. En dat is het hele moeilijke verhaal met CPU. Van, je mag je aanmelden op een show, we zijn niet verplicht. We doen gewoon wat je hoestingen hebt. Wij verplichten niet iemand om ergens naartoe te gaan. We vragen soms wel van, kan er iemand alsjeblieft naar die soundtrack finale? Dat is goed voor ons, dat is goed voor Dansende Beren. We kunnen niemand verplichten, we kunnen daar geen financieel iets tegenover zetten. Langs de andere kant heeft dat wel weer voordelen. Als je bij een organisatie terechtkomt, bijvoorbeeld bij een Maanrock, die je vorig jaar de foto's te zien, en die komt nu naar ons van, misschien zou wel een keer een huisfotografenteam willen laten samenstaan door jullie. En daar is dat wel budget voor en dan kun je de fotograaf misschien wel gaan betalen. Als je een opdracht hebt voor de standaard dan, dat geld is 100% voor u.
Ja.
Dat is een
die
beetje
betalen
de
dan uw foto's die ze gaan gebruiken.
Ja, dat is een vast forfaitair bedrag dat de krant betaalt. Ja. En die gaat rechtstreeks naar de fotograaf. Ja. Dus af en toe kunnen er geld uithalen, maar inderdaad veel geld.
Zie je daar ooit iets verandering in komen? Want zoals nu, als ik hoor, CPU dat draait goed, Dansen de Beren dat draait goed. Maar dat is ook heel veel tijd en energie. Ik bedoel, als jij of zo dat niet meer zou doen, ja, dan stopt dat.
Ja, er zou, denk ik wel inderdaad, heel wat wegvallen. Hetzelfde bij Dansen Beren. Als Niels zegt, ik stop ermee. Niels is nog een stuk zotter dan ik, ook op vlak van aantal concerten dat hij doet en zo. Geen idee. Het draait allemaal op vrijwilligers. En we bepalen ergens met Dansen Beren, met CPU, het leven van een aantal mensen. Van de 100 schrijvers bij Dansen Beren en van de 40 fotografen bij ons. En daarvoor doen we het. Maar inderdaad, als dat wegvalt, geen idee. Er gaan misschien wel een paar mensen geroepen zijn om dat voor een stuk over te nemen, al kan ik ook in eerlijkheid zeggen, in de Raad van Bestuur, als wij een oproep gedaan hebben bij CPU voor nieuwe Raad van Bestuursleden, heel veel mensen voelden ook niet geroepen om daarbij te gaan helpen. Omdat die ook wel weten hoeveel werk dat is. En ik snap dat ook als je je leven hebt, als je kinderen hebt, als je een gezin hebt, werk. Ja, het is goed voor mij dat ik single ben en in het centrum van Antwerpen woon, om dat allemaal te doen. Maar inderdaad, als ik ooit een lief leer ken, besef ik ook van, dat gaat ook verminderen, dat kan niet anders, dat is onvermijdbaar. Hè.
En is er eigenlijk een oplossing voor, dat jullie meer geld zouden krijgen? Of dat mensen, of hoop je daar iets in te zien veranderen? Of ben ik nu echt te hoopvol?
Sowieso kunnen we wel kijken om die contracten misschien te verhogen of zo, maar dan is de vraag van, is daar wel budget voor? Bij een VRT misschien, geen idee. Bij een Ticketmaster, ja, nee. Die doen wel 50 posts op een half jaar. Je hebt 50 foto's nodig. Alleen een Proximus, we gebruiken niet onze foto's voor, vooral op de festivals, omdat die hoofdsponsor zijn voor de rest van het jaar. they don't care. Ik denk niet dat er iemand in deze zaal ooit naar Proximus Pix gesurfd heeft om wat concertfoto's te gaan zien, in alle eerlijkheid. Allee, ja. Ik ook niet, trouwens. Allee. Dus ja, dat is een beetje het probleem. Er is misschien dat er ooit een speler op de markt komt die wel een bepaald kapitaalvoordeel heeft uit concertfoto's hebben. Maar ik vrees ervoor dat dat enkel de zalen zijn, waar je trouwens wel alle shifts ziet, dat zalen beter beginnen betalen, omdat die ook wel de kracht van social media doorhebben. Online media.
Ja.
Er is te weinig dat er gelezen wordt in België, dat je daar geen reclameinkomsten uit haalt. Kijk naar Nederland, daar heb je oormagazine Lust for Life. Dat is iets anders. Die hebben magazines die gevuld zijn met reclame die abonnees hebben en zo. Dat hebben we hier. En dat is een hele moeilijke in de Belgische scene. Sorry aan alle fotografen die hopen dat ze hier
rijk van gaan worden.
Nee, rijk van gaan worden, ja. Alleen op een duur kunnen er geld mee verdienen. Ik ga niet klagen op wat er binnenkomt op een jaar op vlak van fotografie tegenwoordig, maar dat is ook niet alleen concerten doen, dat is ook de koers gaan fotograferen, dat is ook een keer een trouw er aan tussen pakken. Dat is, als het wel maken in het concertwereldje, verhuizen naar Londen, waar je een Kerrang magazine hebt, waar je heel veel andere magazines hebt. Als je daar goed bent, daar kun je het sowieso aan maken. Daar ben ik 100% zeker van. Maar hier, jammer genoeg, heel moeilijk, denk ik.
Helaas wel, denk ik. Ik denk de enige manier om hier echt iets of wat van concert te verdienen is of als vrijwilliger voor een zaal of als freelancer. Hm. En dan heb je echt de zaal in Antwerpen.
Of voor een band.
Of voor een band, maar dat is het moeilijkste, denk ik.
Ja. Wat wint een zaal als die bijvoorbeeld samenwerken met Dansende Beren en CPU? Ja, maar bijvoorbeeld, ik zal nu Kafka nemen, dan komen er niet zoveel vaak. Oké, het ligt maar voor het reviews en zo. Wat is nog het nut van zo'n Dansende Beren of andere online magazines?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat Dansende Beren wel een belangrijke rol speelde in Vlaanderen, zeker voor beginnende bands. Die focussen niet op het commerciële, niet alleen de grote bands, in tegendeel. Die organiseren showcases in Gent heel de zomer lang, waar er soms 30 man staat. Maar daar zitten ook bands tussen dat je dan... Welke dealer is zo'n band die minuten binnenschiet, die stond dan in bar Bricolage deze zomer onder iets van Dansende Beren. Zijn daar 30 mensen en dan spelen die op Soundtrack. Die winnen de Soundtrack-finale, doen dat mee met de nieuwe lichting, dus die groeien door. Ik denk dat het belang van de Dansende Beren is om nog vroeger te zijn dan... Soundtrack is nu al een goed initiatief, denk ik. Nog vroeger te zijn dan de nieuwe lichting. En daar spelen die wel een grote rol in. Zeker met de playlist die ze maken op Spotify, met de grote beren van morgen, dat ze heel veel achtersteken, want die hebben wel wat bereik. Die hebben best veel reviews die gelezen worden, veel unieke bezoekers op hun website. Nu, wat is de grote meerwaarde daarvan? Ja, vind ik ook een hele moeilijke voor in te schatten. Meestal, en ik spreek voor mezelf, ik lees een review van een show waar ik geweest ben en niet van een show waar ik niet was.
Ja.
En een review over een single, tegen dat ik die review gelezen heb, in alle eerlijkheid, is nummer gedaan en heb ik ook al gehoord. Allee, ja. Dus ik vind dat een hele moeilijke. Het heeft zeker zijn meerwaarde, 100% van overtuigd. Wat die doen binnen Dansende Beren, gigantische fan van. Ze zijn superlieve mensen. Allemaal gepassioneerd door muziek. Zeker naar showcases toe. Een hele grote meerwaarde voor de Belgische muziekscene. En denk naar veel bands. Meestal de eerste keer dat er over iemand geschreven wordt, ook van buitenlandse artiesten, in België is vaak bij Dansende Beren. Een voorbeeld daarvan, Billie Eilish 2018 of 2017, Botanique. Ah ja, ze heeft haar interview met Dansende Beren, het enige geïnteresseerde magazine, afgebeld 5 minuten op voorhand, omdat ze dat niet goed voelde. Maar Dansende Beren had toen wel als enige medium een interview met Billie Eilish gevraagd op dat moment. Geen ander medium was geïnteresseerd. Ja, dat speelde in de Botanique en dat was toen nog niet uitverkocht, volgens mij.
En hoe selecteren ze die dan? Want ik vind dat absurd hoeveel artiesten dat die vinden op een wekelijkse basis bijna.
Niels Bruijer. Die,
is dat de held?
Die ze Spotify Wrapped had vorig jaar 17.000 verschillende beluisterde artiesten.
Oh.
Okay.
Ik ben daarmee naar Tomorrowland 20 geweest vorig jaar en die heeft zijn koptelefoon mee in de auto. En die zit 10 van de 13 uur onderweg met zijn koptelefoon aan, nieuwe albums die uitgekomen zijn de week ervoor te beluisteren.
Maar dat is dan tof voor een auto.
Dat is fantastisch. Ja. Nee, wel een toffe kerel daar niet van, maar die is zo gedreven en nog andere mensen ook daar natuurlijk. Maar dat is een wandelende muziek-encyclopedie en die spot direct, die leest waarschijnlijk dan ook dingen als Pitchfork en andere grote Amerikaanse magazines om al een beetje te spotten van wat zijn die grote sterren van morgen. En zodra dat ze naar België komen, zijn ze er meestal bij. Hè.
Dus dat is dan wel zo een manier om op de hoogte te blijven voor jullie ook als CPU van de opkomende artiesten en dan ook de shows dat die gaan doen.
Ja, zeker en vast. Ik gebruik Danse Beer vooral de playlist op Spotify. Je hebt zo verse honing. En die wordt elke vrijdag upgedate met nummers van albums. Allee, die uitkomen die dag. En dat gebruik ik ook om mee te zijn met alles. En niet alles wat daartussen staat interesseert me, maar het is wel leuk om zo wat nieuwe muziek te ontdekken. En soms dan een keer te kijken van, ah, die artiest komt naar de AB, ik ga me daar een keer gaan opzetten. Ook in het algemeen, door het aanvraagsysteem dat we hebben met Danse Beer en CPU, vaak stuurt Niels aan het begin van de maand van, hey, we hebben nog geen fotograaf voor die shows. En dan word je als fotograaf ook getriggerd. Ah, ga ik gaan kijken, wat zit daar allemaal tussen? Ah ja, dat zit er tussen. Ah, tof, ik ga mij op die show zetten. En meestal komen daar ook wel nog een toffe ding uit voort.
En is dat dan ook belangrijk voor jullie, dat jullie die kleinere artiesten ook gaan shooten? Bijvoorbeeld op een soundtrack of een Humos Rock Rally?
Ik vind dat superbelangrijk, maar dat is een persoonlijk iets. Het is soms moeilijker om fotografen te motiveren om naar die shows te gaan, omdat je weet dat het licht niet altijd goed is. En als je het puur vanuit fotografisch standpunt bekijkt, is een The Weeknd fotograferen in een Koning Boudewijnstadion net iets interessanter dan iets op soundtrack. Maar ik denk dat er wel van belang is dat die mensen in de kijker worden gezet. En dan daar dan ook foto's van zijn. Dat zijn de sterren van morgen. En als we de muziek zien in België, een beetje in leven willen houden. Allee, dat klinkt heel zwaar, want zo erg is het natuurlijk ook niet gesteld. Maar dat is onze manier hoe wij ons steentje kunnen bijdragen. En ook al is dat maar een marginaal verschil dat dat maakt voor hun. Elk klein verschil bij zo'n artiesten werkt, denk ik. En is van superbelang.
Dus dat is dan iets dat ze ook uit de competities halen. Ze krijgen de exposure van het meedoen. Persfoto's. Want ik heb dat zelf ook wel een paar artiesten. Ik heb ook soundtrack geshoot, een van de voorrondes. En ik had ook wel een paar artiesten vroegen, nee, mogen die foto's gebruiken voor pers? Dat krijgen ze dan ook nog eens. Mm-hmm. Maar krijgen ze dan verder nog iets van, stel ze vallen uit de voorronde, is het dan gedaan of zit er nog iets in voor hun?
Dat hangt er een beetje vanaf, ook met CPU. En dan is het beheer van, we zijn allemaal vrijwilligers en je moet er je willen achter zetten natuurlijk. Je merkt als er iemand van is bij Danse Beer van een bepaalde artiest die aan het opkomen is, die gaat rapper gesteund worden dan waar ze minder fan van zijn. Dus ja, dat speelt sowieso wel een rol omdat je met allemaal vrijwilligers werkt. En ik denk dat je daar niet van rond kan. Vanaf dat het met geld te maken heeft natuurlijk, wordt het iets anders. Maar ja, dan is het ook niet meer echt pure pers. Het is niet meer allemaal even eerlijk. Dat is een beetje wat ik het grootste probleem tussen aanhalingsteken heb met de nieuwe lichting. Dat zijn meestal artiesten die vrij goed gebackt worden door een label, door een management ergens. Ja. En dat niet meer vanaf nul starten is. Er zijn al eigenlijk bepaalde stappen overgeslaan tegen dat je in de nieuwe lichting zit. De nieuwe lichting.
En je bent er juist al gezegd, Dansende Beren had van onlangs, of ik weet niet wat nog loopt, met de Roma, een project. En dat heette De Grote Beren van Morgen, denk ik.
Ja, De Grote Beren van
Morgen. Wat houdt dat juist in?
Dus De Grote Beren van Morgen is elk jaar dat er eigenlijk een lijst wordt samengesteld van artiesten die volgens Dansende Beren de kans maken om groot te worden in de toekomst. En wat ze op dat moment daarmee doen is, we hebben dat 2 jaar in de Trix gedaan, dit jaar was het in de Roma. Dat zijn eigenlijk dan diepte-interviews met die selectie van bands. En daar ben ik dan de fotograaf om wat persfoto's van te trekken om bij dat interview te zetten. Maar ook om bepaalde van die artiesten hebben soms nog geen persfoto's en die inderdaad de kans geven van, hey, misschien zei hij iets met die foto's, misschien ook niet. Hey, ik heb zo... Vorig jaar Ronker is een band die nu al begin aan het groot worden is. Ja, die persfoto's van hun toen gedaan, die hebben die gebruikt. Die zijn die terug nu met een nieuwe albumcycle die ze aan het doen zijn. Ook weer langsgekomen om persfoto's te maken. Dan komt die supporter en dan voel je bij een Ronker, als een van de grote beren van morgen geweest, je ziet een single die uitkomt of een album die released wordt, er zal bijna altijd over geschreven worden bij Danse Beren. Maar dat is heel leuk om ook die bands te leren kennen en te zien wat drijft hun om in die muziek scene te zetten en hun op die manier ook een beetje een kans te geven.
Dat project, je ondersteunt daar jonge beginnende band. Mm-hmm. Maar is dat ook niet, want nu, jij neemt die foto's, je bent al lang bezig, is dat geen idee om daar ook jonge fotografen op te zetten?
Ja.
Dat die zo een beetje kunnen netwerken met die band?
Zeker en vast. En dat is iets waar we volgend jaar naartoe aan het kijken zijn, om dat concept een beetje te veranderen. Want ik heb dat nu inderdaad 3 jaar gedaan. Voornamelijk uit het gemak dat er niet te veel meer moet geregeld worden. Ja. Namelijk, ik ga naar daar en het is oké. omdat er al zoveel werk binnen CPU zit, dan is dat rondvragen, mensen motiveren, een concept gaan uitwerken, er zit daar wel best veel tijd in. Nu, na volgend jaar zijn we wel aan het kijken, zeker met CPU Academy, of dat we daar iets anders mee kunnen gaan doen. Van, dan kunnen we daar inderdaad jonge fotografen opzetten? Tuurlijk weer het probleem, geld is meestal maar, een issue. Ja. Ja.
Maar als het echt iemand is dat van nul begint, dan denk ik wel dat aan het tof
zeker
aan
vast.
Hè.
Dat is iets waar we echt naartoe willen werken. Dat is beetje, hey, CPU is heel lang het einde van de rit geweest. En nu willen we meer het hele plaatje maken, omdat we ook voelen van... Allee, ik spreek nu waar mijn visie daarvoor is. En er zijn andere CPU-leden die misschien een licht andere visie daarover hebben. Maar voor mij mag dat wel groeien naar het volledige plaatje. Namelijk fotografen die bij ons komen, die dedication tonen. Die willen groeien en die ook op termijn ook bij ons blijven voor concerten te shooten. In plaats van, dit is het eind. En zit op het einde en nu mogen ze bij ons komen.
Er was van de week ook een artikel bij VRT en die zeiden van... jonge artiesten krijgen bij jeugdzalen of concert of venues te weinig plek meer om hun ding te doen. Is er zoiets dat jij denkt, en je doet het al lang, en je zegt van ja, deze zouden concertzalen eigenlijk veel meer moeten doen of kunnen doen om zo jonge artiesten te ondersteunen?
Ik denk dat alles valt en staat met subsidies op dat moment. Want je ziet soms artiesten in een zaal staan waar er 30 mensen zijn en je weet...
Dat is al veel, hoor.
Ja, dat is al veel. Ja, ik kan het positief zien.
Ja.
Ik vind het raar dat er hier meer dan 30 zijn. Ik vind het dan erg eigenlijk voor een band die moet optreden die veel meer ervoor gaat en zo, dat daar minder volk voor zit. Want die verdienen dan wel zijn mensen die... Alleen niet altijd alles is even goed, zeker niet. Maar die verdienen wel om een podium te krijgen. En ook al is er maar 20 man, dat moet blijven bestaan. Maar ja, dat is voor niemand winstgevend natuurlijk. Dus als je het winstgevende eruit haalt, en je hebt subsidies, dan is er meer vrijheid om die bands om zich te ontwikkelen. En dan zie je wel waar dat eruit komt. Ik denk... Zonder die subsidies, ja, er was geen één Belgische band. Er was geen Balthazar die dan 15 jaar geleden groot geworden is. Of een Equal Idiots of Compact Disc Dummies en zo. Je hebt dat nodig. Het probleem met zalen is, ja, het moet gedragen worden. Hè. Allee, wat zet je daar tegenover? Als er 20 mensen zijn, maar moet je wel een lichtman, je moet een technieker hebben. Er zit 6 man op een podium of 5 man op een podium. Iemand die met kamionetje rijden en zo. Ja, het is wel een kostelijk iets natuurlijk om als beginnende band iets te doen. Nu een oplossing daarvoor verzinnen, moest ik het hebben met veel plezier. Maar...
Nee. Ja. Ja, want zijn er eigenlijk van die zalen die zelf... Ik denk nu niet dat dat iets met die zo zelftalenten, jachtachtige dingen doen.
Van zalen weet ik dat nu niet.
Want Dansende Beren, hebben die ook niet zoiets dat die...
Ja, het is niet aan een wedstrijd. Dus Dansende Beren doet echt zo. Dus je hebt 2 keer in het jaar volgens mij, dat zijn Barbroos, of 3 keer in het jaar... concerten organiseren waar ze beginnende bandjes hebben. Hey, nu bijvoorbeeld Iskander Moen, die ook draait op Studio Brussel. Ik heb die 2 jaar gezien in een café en dat was ook bij Dansende Beren. Ik had er ook nog nooit van gehoord. Ja. En die krijgen daar dan wel een podium en die krijgen daar ook wel iets van geld voor. En zo. Die doen dat in de zomer dan, hebben die samenwerking gehad met Barbricolage in Gent. Dus daar doen die dat ook. Ze hebben nu een podium op Get Out of My Garage Fest in Genk. Zo'n soort van showcase festival waar alle Ronker speelt, Tramhouse en nog wat bands. Daar hebben die hun eigen podium, waar zij dan de programmatie van mogen doen en zo ook. Dus dat is dan wel de meerwaarde van een Dansende Beren samen. Allee, die doen echt die showcases.
Ja.
Die willen die bands gaan helpen, terwijl die verdienen niets daaraan. Nul. Heel veel moeite. Maar die hebben bijna geen kas of zo. Dat is gewoon puur voor de liefde van de muziek.
Right.
En als je die mensen zou weghalen, dan vraag ik me ook af waar dat er nou over schiet.
Wat wij dit jaar ook zo een beetje met Kafka willen doen, is meer behind-the-scenes foto's nemen van bands die komen. Bijvoorbeeld als er zo apart shows, dat is zo programmatie door Kafka, willen wij ook daar content van maken. En onze fotografen behind-the-scenes of backstage foto's maken voor die bands, omdat die ook zo klein zijn. Heb jij tips hoe je die moet benaderen?
Altijd.
Want je zegt, het kan wel iets ongemakkelijk zijn, hoe dat te vermijden.
Ja, altijd. Eigenlijk moet je dan op zo'n moment wel assertief zijn. En als je binnenkomt als fotograaf, het is natuurlijk te zien wie dat het regelt. Is de zaal de persoon die alles regelt? Het is eigenlijk de verantwoordelijkheid van de zaal om dat te vragen aan management die dan de band gaat zijn. Als fotograaf sowieso, als je met je camera binnenloopt, introduceer jezelf aan iedereen. Zodanig dat ze weten wie dat je bent, omdat je gewoon ongevraagd in de kleedkamer binnenkomt met een camera...
Dat is
heel raar. Zeg ook duidelijk tegen hun van, wat zijn jullie boundaries? Geef aan wanneer dat moet stoppen met fotograferen. Met Merel ook. Als die haar aan het omkleden is, ja, weet je, op een bepaald moment zijn dat leuke foto's, maar op een bepaald moment moet je ook gewoon kunnen zeggen van, hey, stop even. Of als zij haar even niet goed voelt of gestrest is, geeft zij duidelijk aan. En dan moet je als fotograaf wel weten van oké, nu moet ik stoppen. Als er mij gevraagd wordt om niets te doen, niets doen. Maar doordat je zelf al naar hun stapt van hey, ik ben fotograaf, vinden jullie het erg dat ik hier doe? Of ja, wie dat dan geregeld is, even introduceren. En gewoon heel duidelijke communicatie hebben met die mensen. Als je dat dan nog een keer via de zaal doet, het is altijd een meerwaarde als je zegt ja, je moet die foto's achteraf gebruiken op jullie social media natuurlijk.
Ja.
Daarmee verkoopt het al een beetje meer. En dat is hetzelfde als je zelf naar een band stuurt van mag ik alsjeblieft foto's komen trekken? Je mag die foto's gebruiken en zo. Ja, dat is wel beter voor een band dat zegt ja, maar we mogen wel mijn foto's niet gebruiken, kom voor mezelf.
En had jij ook toen dat jij die foto's in de Roma nam, had je ervoor al voorbereid van ik ga die zo en zo nemen?
Ik had dat willen doen, maar mijn tijdsgebrek heeft daar meer voor problemen gezorgd of zo.
Maar is het beste ook niet dat je gelijk zo'n band wilt fotograferen en daar backstage shots van wilt nemen, dat je al een soort van setting hebt en zegt kom daar hier?
Ja, sowieso. En dat is ook de reden waarom we het in de Roma gedaan hebben. Van oké, ik ken die zaal ondertussen als huisfotograaf. Je weet een beetje de hoekjes en de kantjes van die zaal. Dat is dan nog een keer een oude monumentaal bijna. Dus je hebt wel veel om mee te spelen. Soms was het ook goed. Ja, een vriendin van mij had me dan een tip bij een van een band van ah, misschien moet je dat over de leuning laten hangen. Okay. Die gaat over de leuning alleen, daar foto's aan mee trekken. Dus dat is, allee, soms kan het spontaan zijn, maar soms is het ook goed om op voorhand al een beetje een idee te hebben van wat je ermee wilt doen. En hoe beter dat je een backstage en je locatie kent, hoe meer dat je al zo, ah, je ziet ze zijn met zes. Ja, met zes gaat dat niet werken om in een douche te gaan staan.
Nee.
Met één persoon in een douche zetten, ga wel.
Ja.
Dus het is een beetje een aanvoelen. En hoe beter dat je omgeving kent natuurlijk waarmee je fotografeert en het kunnen van je camera van jezelf. Zelfzekerheid op dat moment had de doorslag geven. Dat is nog je foto's, denk ik. En ermee wegkomen vooral.
Dus dat is zo'n beetje de 12 jaar ervaring.
Dat is ongeveer, ja. Enfin, ja. Ik denk dat dat zoiets is. Hoe meer dat je doet, hoe beter. Allee, hopelijk hoe beter dat je erin wordt. En als je er niet meer beter in wordt, dan stopt het ergens zeker.
Maar je gaat dus al 12 jaar mee. Maar ziet je ook een evolutie in de muziekscène van België? Zo qua genres, qua evoluties of...
Vooral dat Nederlandstalige muziek heel hard is opgekomen, denk ik, door de invloed van Nederland. Hey, Nederlandse popmuziek, Vrouwkje en zo zijn ervoor aan het zorgen dat Nederlandstalige muziek meer een podium krijgt hier. Ik denk dat dat vroeger wat negatiever was, Nederlandstalige muziek. Iedereen denkt aan Willy Sommers, aan Christophe. Op zich allemaal tof artiesten of zo. Maar
ook
wel.
Zeer goed, hè.
En dan merk je dat nu wel meer als ik kijk naar de finales van Soundtrack. Ik heb die van Antwerpen gedaan. Ik denk dat er 3 in Nederlandse zongen hebben.
Oh, oké.
Dus dat is wel al een verandering ten opzichte van de vorige jaren. Ik denk van de grote bands, ja, je blijft met een Studio Brussel zitten die daar heel veel van wegkaapt. Of dat dan nu goed is of niet, denk ik dus niet voor deze podcast. Maar die geven wel bepaalde bands een podium natuurlijk en claimen die dan heel hard en laten die wel groot worden op zich. Maar ja, dus... Ik denk dat dat wel de grootste... eigenlijk is Studio Brussel dan de gatekeepers van de Belgische muziek zien op groot vlak. Voor de rest, ja, meer hip-hop, meer Nederlandstalig. Dat is een beetje de verandering dat je ziet. En allemaal superlieve mensen die heel down-to-earth zijn. Ik denk dat dat typisch ons Belgenlandje is.
Ja. Wat vind je dan leuk aan de Belgische artiesten?
Ja, gewoon dat zijn allemaal normale mensen. Je komt bijna niemand tegen die arrogant is of je komt...
Wie zijn dan niet normale mensen?
Maar ja, als je zo met Nederlandse bands durft werken, voel dat er zo wel meer in een air op zit. Ik kan nu...
Ja, je moet geen namen erop.
Nee.
Maar het moet zeker niet.
Nee, maar ik heb nog geen negatieve ervaring gehad met Belgische bands.
Oké.
Allee, er zijn er een paar dat je weet, en dat je wel van weet van ja, het zijn speciale gasten. Hey, we waren allemaal op die shows van in het Sportpaleis. Maar, maar op zich zijn dat ook wel lieve mensen of zo.
Ja, en zijn die... Jij wordt dat de afterpart.
Ja, I know. Daar hou je niet over van. maar ze zijn wel allemaal benaderbare mensen of zo. Ene Stijn Meur is een van de grootste Belgische artiesten. Alleen Nederlandstalig dan. Oh, kan je daar een pint mee pakken naar een toe, ga je wilt. Iedereen in deze zaal kan daar naartoe wandelen. En die hebben zolang dat maar geïnteresseerd zijn in hem, kunnen er tegen babbelen. En ik denk dat dat eigen is aan de volledige Belgische muziek zien. Dat er niemand echt met een air tussen zit. Niemand arrogant.
En is dat een heel groot verschil tussen Berlandse bands bijvoorbeeld?
Ja, je voelt dat wel. Ik kan enkel spreken uit ervaring dat ik had met interviews te doen, vooral met buitenlandse bands. Dat heb ik vroeger nog gedaan. ja, dan merk je toch wel een verschil van bands die langer toeren. Of het beste voorbeeld, een Sum 41, dat moest ik ooit een fotoshoot mee doen. Je krijgt 1 minuut, die zeggen geen woord. Je doet daar een interview mee ervoor, maar die doen alsof dat het niet meer bestaat daarna. Natuurlijk, die doen dat dagelijks in allerlei verschillende landen. Dus ik snap dat ook ergens wel, maar je voelt dat, dat is het verschil. De scene in België is kleiner, waardoor dat alles super toegankelijk is. Eigenlijk, als je vriend wil worden met iemand in een band dat je fan van bent, allez, ik denk dat dat bijna altijd mogelijk is. Misschien Pommelien Thijs nu niet, omdat die zo...
Jij hebt die gewoon keert geclaimd. Nee. Zo. Allee, oh.
I wish. Nee, nee. Maar ja, ik zou graag bevriend mee zijn, maar dat is moeilijker, omdat die staat zo in de picture. Ja. Maar bevriend worden met haar gitarist, dus dat is oké.
Het is oké. Nog één stap. Nog één stap.
En naar boven toe werken, ja. Nee, dat zou wel zijn.
Misschien nog wel iets cool wat je ook een keer vermeld hebt, is dat jullie met CPU ook Tomorrowland doen.
Zeker.
Hoe moet ik dat? Is dat gewoon ook allemaal fotografen daarheen en shooten? Of?
Dat is eigenlijk een beetje het meest absurde aan Tomorrowland is dat, dat is het moeilijkste festival ooit om binnen te geraken als bezoeker. En als pers is dat letterlijk een mail sturen. Ah, het is oké. Je kreeg geen tickets, je kreeg niets. Het is oké. Voor die dagen. En dan kreeg ik op voorhand een documentje met. En zei welkom die dagen. Tomorrowland Winter bijvoorbeeld ben ik ook 2 keer gaan doen. Dat is een maand op voorhand sturen naar Debbie. Ah ja, dat is oké. Moet je skipas hebben? Ja. Moet je skirentals hebben? Ja. Oké, kom maar af. Dat was het. Okay. En dan stuurde je fotograaf naar daar. Nog absurder was misschien... die doen partyflies naar Ibiza. Daar laten ze pers op toe.
Wacht, hij dus partyflies?
Party. Dat zijn vluchten vanuit het buitenland naar Tomorrowland. En daar is er dan een DJ aan boord.
Ah, ja,
en eten en zo. Dat is georganiseerd van Brussels Airlines. Die vliegen dan dag voor de gathering. Dus als de woensdag vliegen die naar België of de dinsdag. Er is daar altijd 1 press flight tussen. Ik zat dinsdag te werken op het kantoor toen bij Unilever waar ik werkte. Ja, dat is morgen die party flight en die vertrekt om 10 uur 's morgens. Ja, zou je dat nog gefixt krijgen? Debbie bellen. Ah ja. Ja, ik zal zien of dat al lukt. 2 uur later. Ah ja, morgen worden om 9:30 verwacht op de luchthaven van Zaventem. We vliegen nu eens mee met vliegtuig naar Barcelona. Dan met leeg vliegtuig van Barcelona naar Ibiza. Daar worden de mensen ingeladen en dan vlieg je terug naar Brussel en s'avonds sta je weer thuis. Ah, en moet ik iets hebben? Nee, alles is geregeld. Gewoon je identiteitskaart mee. Ah.
Daar heb je toch wel ook het een en ander gezien op die flight.
Ja, maar dat is saaier dan dat je denkt. Want mensen moeten blijven stilzitten. Nee, want die vlieger mag niet
dit
beginnen doen. Dus ja, allee. Dat is gewoon hallucinant om mee te maken dat je 's morgens vertrekt uit je appartement uit Antwerpen.
Om te vliegen?
Om te vliegen naar Barcelona. Om in dat vliegtuig te blijven en in een leeg vliegtuig naar Ibiza te vliegen. Om dan in een volledig uitverkocht vliegtuig, waar je als enige bijna mocht rechtstaan om foto's te trekken en zo, terugvliegen. En zo, ja, ze zijn 12 uur weg geweest van huis. Ze zijn in Barcelona en in Ibiza geweest. En de dag daarna sta je op die... Je zit dan op die partyflight. Ah ja, kan ik morgen al naar de camping komen voor het feestje? Ah ja, ik ga je ticket doorsturen. Die sturen het ticket door. Je moet gewoon over dat festivalterrein, dat podium, dat er nog een opbouw is, half, loopt er maar over, zolang dat er geen foto's trekt. Die zijn super nice.
En Tomorrowland Winterland?
Ja, de winter... Hetzelfde, dat is super goed geregeld, gewoon allemaal. Dat is echt een mailstream.
Waar is dat eigenlijk?
Dat is Alpe d'Huez.
Ah, oké.
Dus die doen, denk dat van een jaar terug is in maart of zo. En dat is dan eigenlijk, er zijn overdag stages op maar, de berg.
Moet je dan die DJ's coveren of gewoon de sfeer hinder? Maakt niet uit.
Wat dat dansen beter
mee, oh,
doe maar.
Ja,
daar, okay. We hebben daar een feest vorig jaar. We hebben daar hele leuke foto's getrokken. Ik heb daar vrij goed geamuseerd. We zijn weer gaan skiën.
Zwaar leven, hè, met een
super zwaar leven.
Amai.
Het was wel, we wou skiën, ja, om 9 uur skiën, maar ja, dat festival duurt tot 1 uur s'nachts, dus ze zijn wel...
Oh, nee.
Ik heb afgezien, ze, zeker, zeker met Niels. Oh, ja. Zo te beklagen.
Maar dat zijn dan, jullie zijn dan de enigste fotografen? Of?
Er zijn er eigenlijk nog een paar, zeker op de Tomorrowland in de zomer, heel veel buitenlandse pers, van binnenlandse, de kranten, CPU. Maar het is zelfs zo bij CPU dat je hebt het jaar na corona gehad, waren 3 weekends. En wij vonden niet voor 3 weekends fotografen. Iedereen wil dat wel in een dag doen. Ik heb daar 3 jaar rondgelopen vorig jaar. Ik kan zeggen, dat dag 3 weten we wel ook niet meer wat te fotograferen. En je vindt bijna de fotograaf niet die naar daar wil, omdat ze het allemaal wel een keer gezien hebben. Wat eigenlijk absurd is om te bedenken...
Omdat dat te vermoeiend is? Of?
Ja, gewoon omdat dat is altijd hetzelfde.
Ah, okay.
De mensen zijn hetzelfde, de stages veranderen een beetje. Dus het is soms moeilijk om daar fotografen voor te motiveren om te gaan. Tot een bepaald punt dat ik het beu was en dat ik het zelf gewoon aan een vriendin van me vraagde van, wil jij alsjeblieft die laatste dag gaan? Hier is het ticket. Dat is de perspas. Je kunt daar in de pers in te zijn. Dat is gratis drank en trekken hij de foto's.
Ja.
En die zijn daar naar Tomorrowland geweest voor te gaan fotograferen. Right. Absurd. Maar wel, als fotograaf leuk om mee te maken. En het feit dat het allemaal zo gemakkelijk is. En dan die zo u vertrouwen. Dat is zo bijna tegenovergestelde van de Live Nation. Nee, Live Nation, bonjour, die buiten op de show. En Tomorrowland is van, oh ja, zolang dat je foto's online zet van dat podium en aanbouw, loop je waar je wilt. Dus ja. Alright. Vertrouwen daar met de pers is veel beter dan met Live Nation. Absurd.
We hebben ook nog wat Q&A-vraagjes gekregen online. Dus, Glenn...
Exact. Ik denk dat de eerste de meest standaard vraag is voor de week van de Belgische muziek. En dat is, wie was het Belgisch talent dat je vorig jaar hebt ontdekt?
Ja, Pommelintees is geen talent.
Ja, makkelijke vraag. Ja. Obvious.
Pommelintees was de ontdekking van vorig jaar. Band dat ik heel goed vind. Ronker ben ik heel groot fan van geworden. Zo die post-punk die helemaal aan het opkomen is. En die stijl van Idols en zo vind ik geniaal. Daar ben ik wel echt hele grote fan van geworden. Ik denk dat dat zo had. Ja, Pommelien en Ronker. De twee uiteenlopende...
Het is heel uiteenlopend, ja. Ja, en dan van welk opkomend talent hoopt je nog veel te horen? Ik neem dan aan, ja, Pommelien is niet opkomend meer.
Nee, dat is niet opkomend.
Dus misschien Ronker dan? Of misschien
Ronker denk
iets?
Ik dat we wel nog veel van gaan zien. Ik heb nu voor de Grote Beer vanmorgen Ize gefotografeerd. Waar je ook merkt dat die haar fans heel grote fanbase heeft. Dus ik ben benieuwd wat zij nog gaat doen. Ik denk dat er wel iemand is, nu dat ze de nieuwe lichting gewonnen heeft ook. Dat we daar wel nog heel veel van gaan horen. Dus ben ik wel echt benieuwd naar wat dat met mijn haar gaat gebeuren. Ja.
Wat is het ergste wat er al gebeurd is bij u? Er is al gear kapot gegaan. Dat is volgens mij het ergste.
Het ergste is, dit jaar ben ik op een festival in Nederland, The Rock Circus. Stond er aan de ingang van een fotopitje een betonblok met een doek over, die ik niet zo heel goed heb zien liggen. Ook al liep ik er al 2 dagen over. En bij de allerlaatste band aan die stage wil ik binnenwandelen en val ik naar voren en recht op mijn camera en lens. En dat was €6.000 aan cameramateriaal die kapot was. Waarvan de helft verzekerd en de andere helft niet. Dus ja, dat was denk ik een van de meest kutte momenten. En de andere was op Balaton Sound in 2015. Heeft iemand een harde schijf met 60.000 foto's gestolen waar ik geen backup van had.
Oeh.
Foto's die nog onbewerkt waren. Foto's van Graspop deze jaar dat ik daar gefotografeerd heb.
Een harde schijf pikken is ook echt minst...
Dat is echt het laagste dat je kunt van. Ik dacht ook van, pakt alles mee behalve dat.
Ja.
Maar ja, nee.
Heb je je gear een beetje kunnen recoveren door je foto's?
Ja, ik heb wat foto's verkocht. En ze hebben het ook wel goedkoper kunnen repareren dan de gelukkige €6.000. Dus ja, het is terug. Ja. Ik heb al mijn gear terug en dat is het belangrijkste.
Oké, we hebben ook nog altijd een classic dilemma.
Dat is de classic dilemma. En dat is uw all-time favoriete band voor de eerste 3 nummers fotograferen en Live Nation-stijl weggegooid worden. Of front row heel de show zien. Op
laatste,
een laatste show.
Laatste show ooit.
Hè? Allerlaatste.
Laatste show van Pommelien?
De Iron Maiden of Taylor Swift dan. Dan is dat Pommelien tof, maar... Allez. Allerlaatste show Iron Maiden front row.
Ja. Eindelijk, dus, bedankt.
Ja, sowieso, ja.
Ja.
Dat is ook een show dat ik nooit van mijn leven zou willen missen. Samen met papa daar staan. Dat is, ik denk niet dat het nog zo lang gaat duren met die man. Maar hopelijk, alhoewel dat front row geraakt, dan waarschijnlijk Mission Impossible gaat worden. En gewoon die laatste show meemaken is veel belangrijker.
Alright, dan zijn er nog vragen van in het publiek? Dennis, daar staan we ook altijd voor open. Nee, dat is keigoed. Dat wil zeggen dat jij heel goed hebt uitgelegd.
Iedereen wil gewoon naar huis, dus dat.
Het is nu 2024. Jij shoot eind dit jaar 12 jaar. Zijn er nog dingen dat je wilt bereiken of doen? Want je hebt volgens mij ook echt wel al heel veel gezien wat op je bucketlist stond.
Ja, Taylor Swift. Dat is nummer 1 artiest dat ik dit jaar zou willen fotograferen. Dus ik hoop op die show in Amsterdam. Ik heb ook kaarten voor in Stockholm te gaan kijken. Dus wel dedication voor haar. Als ik haar zou kunnen fotograferen, denk ik dat ik bijna alles bereikt heb op vlak van bands dat ik wou zien. Ja, misschien nog een tour met een band, maar is minder belangrijk. Taylor Swift is echt... Ja.
Oké. Okay.
Oh, dat sta ik ook te winnen, hè. Sowieso. Sowieso.
All right, Nathan, super erg bedankt om hier te zijn bij onze allereerste live podcast.
Dankjewel.
Iedereen super bedankt ook om even te komen. Dat is echt al veel meer volk dan we verwacht hebben. Nog een groot applaus voor Nathan, alsjeblieft. Volg ons, Glenn en ik en Nathan op de Gram en Behind the Scenes podcast ook. Dankjewel en tot de volgende keer.
Dankjewel. Ze beetje nog pintjes pakken samen daar.
Ja, pintjes pakken in het café. Hey. Hey.